Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Kain Gelul. Liefst 17 seizoenen duurde de profcarrière van deze man. Bijna 400 potjes, iets waar je mee thuiskomen kan. Via de Galgenwaard en de Kuip naar het einde van de aardbol. Het enige wat lang ontbrak, dat was een goal. Dat lukte hem uiteindelijk bij Sydney FC en later ook nog in de derde divisie. 3 jaar lang was hij in de Kuip te zien, als geboren Rotterdammer. Toch een droom misschien. Na jaren in Leeuwarden weer bijna terug op het oude nest. Zoals het gezegde luidt, oost-west, thuisbest. Ook inturen voor een avondje rebellen. En nu in Kain Gelul te gast om ons alles te vertellen. Over zijn carrière en de talenten, gestald in Dordt, als dat geen heerlijk avondje wordt. Het is bovendien de man met de perfecte baard. Tikke jaloers, maar vooral blij dat je er bent, dames en heren. Pascal Bosgaard.
Dankjewel.
Zo. Mooi. Jij denkt Sinterklaas is zo is goed als weer
ik,
in het land?
Het is net alsof ik mijn schoen gezet heb.
Nou, dat scheelt niet
veel. Ik had hem zo. Hier had ik wel een cadeautje voor gekregen.
Ja. Ja, echt?
Ja,
zeker. Ja, goed. Ja. Ja, leuk dat je er bent, man.
Ja, dankjewel. Leuk om er te zijn.
Ja. Gelukkig.
Ja. Ik ben er ook. Ja, ik zal mezelf
ook zeggen. Ja,
je bent er meestal introduceer je me wel. Maar dat,
Ja, ik ben de starstruck natuurlijk. Dat begrijp
ik.
Je.
Dat snap ik. Nee, maar we zijn weer bij Woodenstone. Zijn wij weer te gast om deze podcast op te nemen met Pascal Bosgaard. Je hoorde al zijn stem. Ja.
Prachtige locatie overigens.
Ja, het is fantastisch. Gezegd, ja, we hebben al vaak in deze podcast gezegd hoe geweldig het is. Uitzicht op de Coolsingel. We hopen er over een paar maanden weer te zijn om wat te vieren. Maar Dat is voor later.
Dat is voor later.
Maar even over die baard. Want hoe vaak word jij gevraagd naar je baard? Want ik heb het gevoel dat in elk interview het wel over je baard gaat.
Het gaat of over de baard, ja? Of over de nul goals.
Nou, ik heb het allebei.
Je hebt het allebei benoemd.
Dus eigenlijk zijn we klaar.
Nou ja, dat wil ik niet zeggen. Maar nee, daar word ik vaak op aangesproken, zeker.
Maar
ja.
Die nul goals, ik bedoel, nee. Want
de baard is nu klaar dus.
Ja, tenzij je nog heel graag lang over de baard wil kletsen.
Helemaal niet, nee.
Kijk,
ik praat liever over die baard dan over die nul goals, hoor, moet ik eerlijk zeggen.
Maar het is toch niet helemaal waar, die nul goals? Ik weet dat je in ieder geval bij Feyenoord...
Dat is absoluut niet waar.
Kan je het voor eens even altijd ontkrachten?
Nou ja, kijk, weet je, in Nederland heb je dus blijkbaar een regel... Ja. Dat als je niet in de competitie scoort, dan tellen ze niet. Ja. Ik heb met Feyenoord wel Champions League tegen Odd Grenland thuis gescoord. Ja. Ik heb voor Utrecht in de beker gescoord.
Ja.
En Den Haag in de na-competitie. Alleen die tellen dus allemaal niet.
Waren
nog maar 3 hoor. Maar nee. die tellen dus allemaal niet in de competitie. Alleen in Sydney heb ik dus wel gescoord in de competitie.
Ja.
Ja, maar ook die volgens mij. Ik weet niet of die helemaal in Nederland telt. Maar
hoezo telde die misschien niet?
Weet ik niet.
Ja, die zal niet voor de Eredivisie staan.
Nee, dat sowieso lastig. Niet. Maar in ieder geval, ik heb het in ieder geval wel gescoord, maar niet in de Eredivisie.
Nee, dat wist ik uiteraard. Maar ja, ik... Ja, dat paste niet in het gedicht. Dus ik kon die nuance gewoon niet brengen.
Snap ik. Maar dat was ook een hele onbelangrijke, moet ik zeggen hoor. In Sydney hoor. Het was de derby. Het was de Big Blue noemen ze dat in Sydney.
Ja.
Sydney-Melbourne. En dat is Ajax-Feyenoord, zeg maar. Feyenoord-Ajax.
Ja. Wordt het ook echt op die manier een beetje beleefd?
Ja, zeker.
Ja?
Ja, absoluut. Ja,
ja van zeker. De Australische competitie heb je toch een beetje Amerikaanse vibes. Ik weet niet of dat heel
erg is. Dat snap ik volledig. Ja. Maar nee, dat is meer iets anders, hoor. Defense. Dat is meer basketbal volgens
mij.
Precies, maar nee, het wordt zeker wel zo beleefd. Daar leven ze ook echt wel helemaal naartoe naar die wedstrijd. De Big Blue. En ik mocht daar... En het mooie was, ik was geblesseerd geraakt in mijn tweede jaar. Mijn Achillespees afgescheurd. En dat was mijn eerste wedstrijd die ik dus weer speelde daarna.
Ja.
Na 9 maanden. En uitgekeken in die wedstrijd scoorde ik.
Zo.
Ja, en Del Piero, ik speelde toen met Del Piero nog in Sydney. Oeh. En die wilde nog op mijn nek springen, op mijn rug springen. Maar ik was nog net iets te snel voor hem. Dus die sprong mis.
Ja. En toen, hij geblesseerd?
Nee. Goed, die was nog wel fit genoeg wat dat betreft. Dus die was niet geblesseerd geraakt.
Is dat de beste speler met wie je ooit gespeeld hebt?
Nou, ik denk het wel.
Ja?
Ja, ik denk wel dat het wel in ieder geval een van de... Nou, niet een van de... Ik denk de grootste naam sowieso.
Ja.
Maar de beste speler... Misschien wel een twijfelaar hoor. Ik heb misschien wel Shinji Ono ook nog wel...
Die hoor je vaak bij oud-voetballers. Ja, die hebben het toch heel vaak over Ono.
Dat is bizar. Dat is echt bizar. Ik was natuurlijk verdediger. En kijk, als je op een gegeven moment een bal wil afpakken... Ja, dat gaat wel eens gepaard met een schop.
Ja.
Alleen bij Shinji was dat
onmogelijk.
Dus de bal afpakken
en
schoppen lukt ook niet.
Nee.
Dus hij was redelijk rap.
Ja, bizar hè?
Ja.
Ja, we hebben te vaak... Wij zijn een van de ouderen van deze podcast, ja. Jopie.
Wij hebben onder nog bewust die speler.
Nog echt nog wel meegemaakt.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat je hem ook noemt.
Ja.
Het is alleen omdat hij daarna niet zo'n carrière als een Del Piero heeft gehad.
Nee, maar ik denk wel dat we... En misschien jullie niet, maar ik denk wel dat heel Nederland een beetje voorbij gaat aan het feit hoe groot hij eigenlijk gewoon is.
Ja.
Ik kan me nog herinneren, we waren op een toernooi in Japan. Nou, en het is eigenlijk gewoon de David Beckham gewoon van Japan. Het is bizar. Op kolenblikjes, op flatgebouwen, overal stond zijn afbeelding. Dat is echt bizar. Mensen die, met name groepen kinderen, huilen als ze hem zien. Wow. Ja, het is bizar, echt bizar. Het was mooi om mee te maken.
Ja, maar toch, jij bent al een tijdje gestopt.
Ja.
Hij is pas dit jaar gestopt. Waar is het fout gegaan, Pascal?
Ik denk toch de leeftijd.
Ja?
Ik denk dat
hij is op zijn 44ste gestopt. Hè?
Ja, ja, ja. Ja, geen idee. Nou, weet je, kijk, ik scheurde mijn Achillespees af in Australië.
Ja.
En ik ben fit geworden en toen scheurde ik hem weer af. Dus ik heb hem twee keer op raaf gescheurd. Ja, dat zijn twee zware blessures.
Dat is te veel van het goede, denk ik.
En ik was, ik moet eerlijk zeggen, kijk, mijn contract liep door in Australië. Alleen, ja, ik was daar, ik hield een visaspot, hield ik bezet. Dus daar in onderling overleg met de club hebben we besloten van, weet je wel, van, geef mijn plek maar aan een ander. Weet je, dan stop ik hier zo, dan ga ik gewoon lekker weer naar Nederland.
Ja.
En dan zie ik wel hoe of wat. Nou, uiteindelijk ben ik bij Go The Eagles, ben ik
gaan trainen.
Fit geraakt, gaan trainen. Fouke Boy was daar trainer, die kende ik nog vanuit mijn Utrecht-periode. En ik wilde daar graag het seizoen afmaken. En toen kwamen ze met een voorstel dat ik 3 dagen reiskosten kreeg en een hotelovernachting. Ja, ik wil best meedenken met een club.
Ja, wel op een bepaalde hoogte.
Maar ja, bedoel, ik kan nou niet tegen Albert Heijn zeggen of tegen de Jumbo zeggen van ik mag het klaarmaken. Ik kan niet zeggen tegen de supermarkt van luister eens, mijn boodschappen kan ik die misschien volgende keer afrekenen. Of kan ik die nu een keer...
Bij de volgende contract krijg je die nog geen geld.
Dus dat lukte gewoon niet.
Nee. Nee.
Toen heb ik gewoon besloten om helemaal te stoppen.
Ja, IJsselmeervogels, hè?
IJsselmeervogels ben ik toen gaan voetballen, ja. Dus heb ik een paar mooie jaren nog gehad. Dus dat is leuk. En uiteindelijk nog bij Heinenoord.
Ja.
Ook nog gevoetbald.
Ging steeds weer een beetje dichterbij uiteindelijk.
Heinenoord was een maatje van Ralf Kalkman. Die was trainer daar zo. Die is nu wederom trainer daar. En die zei van, je komt nog lekker bij ons een jaartje voetballen. En dan moet je toch heel eerlijk, eerlijkheidshalve zeggen, dat toch hoe lager je gaat. Het gaat gewoon niet meer, weet je. Jij wil meer dan dat de rest wil, zeg maar.
Nou ja, en ik denk ook dat iedereen op dat niveau heel veel van jou verwacht dan.
Zeker, zeker. En ja, weet je, ik moet zeggen, ik deed ook gewoon echt voor de lol.
Ja.
Alleen goed, toen was ik er namelijk klaar mee. En toen ben ik het trainingsvak ingegaan.
Was je goed in de derde helft? Was je daar...
Ik was altijd wel een goede in de derde helft, ja. Maar niet alleen bij Heinenoord, hoor.
Nee?
heb ik overal wel gehad.
Ja?
Ja.
Ook
nu nog steeds.
Ah, goed zo. Ja. Fijn.
Hey, maar je zei het, toen ging je het trainersvak in.
Ja.
Je bent inmiddels al jarenlang toch inmiddels al actief als vooral als assistenttrainer.
Ja.
Hoe bevalt dat?
Nee, het bevalt goed.
Ja?
Ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik het trainersvak inrolde bij IJsselmeervogels, toen ben ik eigenlijk pas gaan beseffen wat het trainersvak eigenlijk inhoudt. Ik heb ook veel meer respect gekregen voor trainers vanaf dat moment. Ik dacht ook bij mezelf, ja, weet je, een trainingje maken, dat is prima. Maar er komt zoveel meer bij kijken. En nou is dat bij de amateurs is dat nog wel anders. Maar in de profwereld is dat natuurlijk helemaal anders. Hè? Je bent gewoon eigenlijk, je leidt gewoon een bedrijf. En ik heb dan het geluk gehad dat ik in eerste instantie ook bij Cambuur Henk de Jong gehad heb als hoofdtrainer.
Ja, dat lijkt me geweldig.
En als manager, zeg maar. En Henk was een trainer die meer vanaf een afstand dingen bekeek en liet mij eigenlijk alles doen. Wat voor mij echt een ontwikkeling heeft opgeleverd, ja, waar je u tegen zegt.
Ja.
Dus dat was, ik voelde mezelf ook wel, niet zozeer de hoofdtrainer, maar wel ook wel echt een bepalende factor, zeg maar, binnen de club. En gelukkig hebben we het ook goed gedaan.
Ja, zeker.
Dus nee, dat was voor mij echt wel een prachtig iets. Hè. Je hebt te maken met 25 jongens, spelers, allemaal anders.
Ja.
En die moet je allemaal op een andere manier behandelen. Kijk, vroeger was het alles over één kamp scheren, maar dat gaat niet meer tegenwoordig.
Was het nog in jouw tijd als voetballer? Dat eigenlijk iedereen over één kam werd geschoren?
Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Ja, weet je, dan moest je gewoon... dit waren de kaders en daarbinnen, daar bleef je.
Ja.
En nu moet je toch kijken naar... Je hebt natuurlijk zoveel nationaliteiten. Ja. Zelfs bij Dordt nu Wij spreken Engels.
Ja.
Ja, onze voertaal is Engels.
Ja.
Maar ik heb opzet 9 verschillende nationaliteiten. En heb niet eens de dubbele nationaliteit.
Nee, dat is wel wat.
Dat is enerzijds dat mooi, hè. Dat we ook vanuit het buitenland de jongens hierheen krijgen. Hè? Dat betekent wel dat we hoog aangeschreven staan in Nederland. Maar anderzijds wil je ook gewoon Nederlands blijven praten. Kijk, een cursus Nederlands geven, ja, Nederlands taal is best lastig.
Ja. Ik denk dat je hooguit een paar van die voetbaltermen bij kan
precies,
brengen.
Precies. Ja. Maar ja, goed, je hebt ook te maken met besprekingen, met praatjes. Ja, die doen wij allemaal in het Engels. Dus dat is wel lastig.
Ja.
Was dat bij Cambuur ook al? Want daar had je, even te kijken, was het bijna voornamelijk Nederlands.
Cambuur was het Nederlands. En wat ik dan deed is, bij besprekingen deed ik zeg maar wel de besprekingen in het Nederlands. En dan deed ik zeg maar via slides, deed ik het Nederlandse in het groot. En dan deed ik eronder in het Engels, deed ik wel alles vertalen, zeg maar.
Ja,
dus dan deed ik het wel, zeg maar, beide, zeg maar. Alleen, ik praatte gewoon in het Nederlands.
Ja. Zodat Uldrikies en Björn Johnson het ook snapten.
Ja, maar die begrepen het wel. Die hadden wel, en zeker Uldrikies is een hele slimme jongen, en Johnson ook. Maar die wilden ook echt wel Nederlands gaan leren.
Ja.
En dat zie je tegenwoordig wel, dat heel veel jongens, weinig Nederlands willen leren.
Ja, die denken toch een jaartje hier en daarna ga ik weer door naar Engeland of
Duitsland.
Ja,
dat is ook zo. Wij hebben bijvoorbeeld bij Dordt hebben we, ik denk vijf Franse jongens, Franstalige jongens.
Ja.
Ga die maar eens Nederlands proberen te leren.
Ja.
Heel veel plezier.
Ja,
die hebben al moeite met Engels. Dus dat is Nederlands wordt helemaal een dingetje.
Dus jij bent nu een cursus Frans aan het doen, begrijp ik?
Dat weet niet goed. Nee, Frans was de eerste taal die ik op school liet vallen. Dus dat vind ik helemaal niks. Nee.
Mooi. Ja. Hey, maar want je bent sinds deze zomer, je bent natuurlijk een oud speler. Dat vinden wij natuurlijk in deze podcast al reet interessant. Maar je bent natuurlijk extra interessant om alles aan je te vragen. Want sinds afgelopen zomer ben je ook weer gewoon in dienst bij Feyenoord.
Ja.
Hoe zit dat nou?
Ja, ik ben heel blij mee, dat allereerst. Ik was op vakantie in Zuid-Spanje. En eigenlijk was ik dus bij Cambuur was ik klaar.
Ja.
Op een wat vervelende manier weggegaan.
Ja.
Want je contract werd volgens mij niet verlengd,
toch? Die werd niet verlengd vanwege financiële redenen, bla bla bla. Weet je. Prima, uiteindelijk. Iedereen heeft zo zijn eigen verhaal daarvan. En dat mag ik gewoon. En zij mogen een keuze maken. Dus ik was uiteraard wel op zoek naar iets anders. Toen belde Feyenoord me op in de vorm van Mark Rell.
Ja,
de grote speel is eigenlijk binnen de samenwerking, die het overigens echt fantastisch doet. Of ik wilde komen praten. En dat was dan bij Dordt. Toen had ik nog niet het verhaal van de samenwerking, wist ik nog niet.
Ja, nee.
En toen hebben ze me het verhaal uitgelegd. Wat ze dus van plan zijn weer om wederom met Dordt samen te werken. En dat ze in mij een ideaal persoon zagen om de boel bij Dordt een beetje op te krikken. Vanuit Feyenoord.
Dat is wel een mooi compliment.
Ja, dat is fantastisch. Dat is echt heel, heel mooi. En het verhaal was ook echt heel mooi. En het verhaal, kijk, ieder verhaal kan heel mooi zijn.
Precies.
Alleen uiteindelijk moet het ook wel tot werkelijkheid komen. En dat is tot nu toe eigenlijk alles wat we hebben besproken en welke kant we op willen gaan. Ja, dat gebeurt ook gewoon. Dus dat is heel mooi om daar in ieder geval onderdeel van uit te mogen maken.
Heb je enig idee hoe Mark Rell bij jou terechtgekomen is? Ik bedoel, hij weet dat je fijne verleden heeft. Maar
volgens mij hebben ze wel een profiel gemaakt, een profielschets. En volgens mij waren er 3 kandidaten, wat ik begrepen heb.
Ja.
Ik was voor mij een van de eerste kandidaten die dus eigenlijk met de directie van Dordt gesproken heeft in de vorm van Leon Flemings.
Ja, ook oud Feyenoord assistent trainer nog.
Ja, ja.
Zelfs even interim geloof ik.
Ja, zelfs
nog.
Interim,
ja.
Interim geweest.
Ja.
Nu overigens geen technische functie meer binnen Dordt, hoor.
Hij is nu
innovatiemanager. Ja, dat is een heel mooi woord.
maar wat doet hij dan de hele dag?
Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, toevallig hebben we daar van de week een mooie lezing over gehad. Dat is echt wel heel interessant.
Ja.
Ik weet niet of ik daar nu op dit moment over moet uitweiden. Maar, dus ik heb met hem een gesprek gehad. Guido Vader zat erbij.
Ja.
En Mark Rell zat erbij. Dan gaan ze je natuurlijk helemaal ondervragen. Natuurlijk, zoals het een sollicitatiegesprek gaat. En hoe ik zelf als trainer ben. Nou, ik ben heel eerlijk. Ik ben altijd gewoon direct.
Ja.
Ik hou ervan om gewoon eerlijk te zijn. Dat kan ook soms niet leuk zijn. Maar goed, dat ben ik het wel kwijt. En dan ben ik gewoon duidelijk.
Ja.
En dat beviel hem blijkbaar. En er zit nu al een trainer, 2,5 jaar, Michele Santoni. Een Italiaan. In het begin best wel een eigenwijze Italiaan. In positieve zin. en die heeft waarschijnlijk niet iemand naast hem gehad die de afgelopen jaren zeg maar een beetje tegengas geeft aan hem. Die hem ook gewoon helpt. Nou, dat zijn we dus nu aan het doen. En ja, dat resulteert nu in waar we staan. En we staan er goed voor.
Ja, ja, daar wil ik straks uitgebreid nog over hebben.
Zeker.
Maar want ik zat nog even op te zoeken of ik ergens kon zien hoe lang je nou getekend hebt bij Feyenoord. Maar dat kon ik nergens
vinden.
Twee jaar?
Ja.
Oh, dus ook dan na dit jaar in dezelfde constructie? Of wordt er aanstaande zomer weer gekeken?
Nee, ik heb bij Dordt 1 jaar. Ik ben 1 jaar uitgeleend, zeg maar.
Okay.
Dus wat ik volgend jaar ga doen, dat weet ik niet.
Heb je daar zelf ideeën bij?
Nou ja, goed, kijk, natuurlijk heb je altijd ideeën. Maar goed, ideeën, dat zijn ideeën of dromen. Natuurlijk wil je ooit een keer naar Feyenoord toe.
Ja.
Dus dat is wel, dat hoef ik niet onder stoel of banken te schuiven. Dat is gewoon een feit.
Ja, ja.
Zeker nu ook gezien je de transfer van Mario Pusic, zeg maar, naar het buitenland. Is er een plaatsje vrij?
Ja.
Nou goed, ik wil niet zeggen dat ze bij mij uit moeten komen. Dus ik wil geen open sollicitatie doen.
Doe maar.
Dat
is wel, dit mag hoor.
Ja, nee, maar dat is wel, dat is wel iets wat je natuurlijk wel ambieert natuurlijk.
Dat zit toch gelijk in je hoofd dan, neem ik aan.
Nou ja, zit naast. Kijk, weet je, ik wil uiteraard Dordt niet tekort doen. Want ik heb het echt wel naar mijn zin. En het gaat goed. En dat wil ik ook wel zo houden. Alleen op het moment dat er een club als Feyenoord komt. En ik sta onder contract bij Feyenoord. En zij willen jou terughalen om in de stad bij Feyenoord toe te voeren.
Ja,
dan zeg ik geen nee natuurlijk.
Dat snap ik ook.
Nee, ja, dat is ook een feit. Ik bedoel, zo eerlijk moet je ook kunnen zijn.
Ja. Maar dan de vraag die natuurlijk elke Feyenoord supporter eigenlijk nu al een kwartier zit te lagen. Van waarom is dat niet gevraagd? Ben je al benaderd? Want wij zitten allemaal te speculeren. Wie gaat het worden? Zal het die worden? Zal het die worden? Ben je al benaderd door Feyenoord om toch die plek naast slot
op te... Ik ben niet benaderd door Feyenoord zelf of door Arne zelf. Ik ben wel neergelegd door Mark.
Ja, wat goed.
Ja, dus dat is... Nee, dat is zeker. Dat streelt je ego, absoluut.
Ja,
alleen... Kijk, uiteindelijk moet het ook wel... Kijk, ik denk dat Arne daar zelf ook een idee bij moet hebben. Hij wil iemand... Hij moet naast hem hebben die kan vertrouwen.
Vertrouwen links op de positie,
ja. Dus dat is...
Ken je Arne Slot al? Of?
Nou, ik heb hem uiteraard een paar keer ontmoet. En ik ken hem ook vanuit Cambuur natuurlijk. Hè. Ik weet dat hij met Gerald van der Belt goede vrienden is.
Ja.
Henk kent hem goed. Dus nee, ik ken hem ook wel een beetje, absoluut. Ja, maar goed, Sipke zit er ook. Wat ik overigens een hele goede trainer vind. Op het veld, tactisch goed. Dus ja, en je hebt John de Wolf erbij zitten, wat een clubicoon is.
Ja.
Dus ja, ik weet je, ik wacht het af. Gebeurt het niet, dan zal ik nog steeds voor Dordt mijn uiterste best doen. Ik wil met Dordt ook gewoon mooie dingen doen.
Want dat is voor de duidelijkheid ook nog een optie. Dat je hier nog een keer zoiets...
Nou ja, alle opties zijn inderdaad zijn open. Dus ja. als Feyenoord mij voor een pad wil klaarstomen, dan is Dordt een hele mooie optie, absoluut.
Ja. Ben jij, ik zit gewoon even na te denken. Ben jij de eerste trainer in de wereld die uitgeleend is?
Volgens mij wel,
Want ik ken geen enkele andere situatie van...
Nee, volgens mij, ik heb die vraag eerder gehad. En volgens mij is het inderdaad zo dat ik de eerste trainer ben die uitgeleend is inderdaad aan een club. Dus ja.
Je bent een man van records, want ik zat toevallig op de Wikipedia-pagina te kijken. Ik zag dus ook dat je de allereerste speler... We hadden het net over dit doelpunt niet in de Eredivisie. Maar je bent wel de allereerste speler van de jaren 80... Die speelde in de Eredivisie. Die zijn debuut maakte in de Eredivisie.
Ja, dat kan kloppen, ja. Ja.
Ongekend.
96, uit mijn hoofd. 96, het seizoen 96-97. De Graafschap uit.
Ja.
Rugnummer 21.
Ja, ik haal dat van shirtnummers, maar ik
rugnummer
moet je eerlijk, erkennen dat ik niet weet welk shirtnummer je bij FC Utrecht hebt.
96-97. De Graafschap uit.
En toen was je?
16.
16.
Jong. Ja.
Oh.
En ik was eigenlijk linksbuiten.
Ik
was in de jeugd bij Feyenoord altijd linksbuiten. En ik ben ook begonnen bij Utrecht als linksbuiten.
Nou, ik heb op jouw transfermarktpagina gekeken bij FC Utrecht. Daar stond op, en dan kan je zien wat voor positie je allemaal gespeeld hebt. Daar stond op rechtsback, centrale verdediger, linksback, linksmid, centraal mid, rechtsmid, linksbuiten, spits, rechtsbuiten.
Spits. Weet je hoe ze dat noemen?
Nou, ja, multifunctioneel.
Ja, ik was een beetje de hoer van het elftal. Nee, ik heb inderdaad veel posities bekleed. Maar ik was eigenlijk van oorsprong linksbuiten. Alleen in de profwereld kwam ik al heel snel tot de conclusie... dat ik niet de absolute snelheid had voor linksbuiten. Dus toen ben ik zo een beetje... eigenlijk komt het door een blessure. Want we hadden Alfons Groenendijk en Tom van Mol. Dat waren de andere linkshalve en linksback.
Ja.
En die waren dus allebei geblesseerd. En ik moest noodgedwongen linksback staan... Eén keer. Linkshalf staan. En toen uiteindelijk ben ik daar blijven staan. Nooit meer eruit gegaan.
Tof.
Ja.
Terwijl je bij FC Utrecht ook nog wel wat concurrentie had van iemand die volgens mij tegenwoordig ook in dienst bij Feyenoord is. Etienne Chouatjon.
Ja, maar Etienne zat altijd op de bank.
Die kent ook zijn plek weer.
Ja, lekker.
Ja. Ja, Etienne was linksback. En uiteindelijk heb ik nog een paar wedstrijden linksback gestaan. Ik ben toen gehaald door Feyenoord als linksback.
Ja.
Terwijl ik eigenlijk gewoon bij Utrecht gewoon op het middenveld stond. Samen met Jean-Paul de Jong.
Ja.
De stofzuigers van het elftal. En ik werd gehaald als linksback. Ja, ik had een blauwe maandag linksback gestaan. Maar dat was niet mijn favoriete positie.
Wat zei je bij de sollicitatie? Nee, dat kan
ik niet. Ik denk dat ik gehaald werd ook als middenvelder. Maar ja, goed. Dan moet je met Shinji Ono. Moet je gaan concurreren. Dus uiteindelijk, dan maar linksback. Ik vind het goed.
Mocht je kiezen waar je wilde?
Nee, ik mocht niet kiezen. Maar uiteindelijk heb ik wel veel gespeeld. Dus als linksback. Ik was niet het beste. Maar ik ben er nog steeds trots op dat ik daar gespeeld heb, hoor. Dat kan ik je wel vertellen.
Want dat vind ik bizar. Ik weet dat je toen met heel veel bombarie kwam. Ik ben 40, dus ik heb dat echt wel bewust meegemaakt. Het was natuurlijk het jaar na Dirk Kuyt. En Dirk Kuyt was natuurlijk in zijn eerste jaar vanuit Utrecht ook een sensatie. Ja. En ik was toen al tijd lang werd getrokken aan je. Ik weet dat ook andere clubs. Ik heb je volgens mij bij Goedemorgen Eredivisie keer ook horen zeggen dat Manchester United ook geïnteresseerd was. Ja. PSV. Maar goed, jij wilde per se naar Feyenoord, want je bent een kind van de club.
Nou, dit heeft ik was een keer uitgenodigd door, dat was toen vroeger zo'n tv-programma op SBS of RTL, ik weet niet meer waarop het was. Het was dat beachfootvolley gebeuren.
Ja, die duo's.
Op Aruba.
Daar keek ik altijd heel graag naar.
Daar mocht ik dus mee.
Ja.
Bert van Marwijk was er ook bij. En ik heb toen met Bert van Marwijk in dat jaar heb ik gesproken over dat hij mij graag naar Feyenoord wilde halen. Alleen, ik had nog een contract voor 2 jaar bij Utrecht. En de vraagprijs was dusdanig hoog dat gewoon niet werkte. En toen ging Bert van Marwijk weg. En toen ben ik wel gekomen. Dus toen ben ik als linksback neergezet.
Ja, maar je hebt eigenlijk 2 seizoenen zo goed als alles gespeeld.
Ja, ik heb alles gespeeld. Nou, ik had alles gespeeld. En toen, ik had natuurlijk als eerste Ruud Gullit. Erwin Koeman als trainer. En toen Ruud Gullit.
Ja.
En Royce Drenthe, die was een beetje, die kwam op, zeg maar. Ja. En die had in die zomer had hij een geweldig EK gespeeld.
Ging naar Real daarna.
Ja, en toen zei Gullit tegen mij net na de voorbereiding. Hij zei van de kans is groot dat ik vanaf nu voor Royce Drenthe ga kiezen. Ik zei, weet je, dat is jouw goed recht. Ik heb geen zin om op de bank te zitten. Ik wil plezier hebben in voetbal. En dan ga ik lekker ergens anders zijn.
Ja.
En toen ben ik nog op de laatste dag van transfermarkt ben ik.
ADO.
Ja, ik had toen een aantal opties had ik. Waaronder ADO. Was eigenlijk de eerste die op de route lag, zeg maar. Ik had een route met mijn zaken niet meer uitgestippeld.
Gewoon langs snelweg.
Route uitgestippeld. En ADO was de eerste. En Frans Adelaar was daar trainer. En die kende ik ook van mijn Utrecht-periode.
Ja.
En het gevoel was goed. En toen heb ik eigenlijk meteen de keuze gemaakt van, ik ga hier wel lekker heen. Lekker plezier hebben. En
je had ook geen zin om toen al bijvoorbeeld gewoon buitenlandse avond
te gaan? Want het buitenland was het was wel één optie. Maar dan moest ik op zo'n compound wonen. En daar had ik niet zo heel veel trek in. Het was wel echt goed geld, moet ik eerlijk zeggen.
Waar was dat?
Dat was in Azerbeidzjan.
Zo!
Ja,
ik ben goed. Het eerste land waar je aan denkt als je profvoetballer wordt.
Dat was goed geld, kan ik je wel vertellen.
Ja, Astana. Nee, dat is Kazachstan.
Heb ik niet gedaan.
Heb je daar nog contacten? Zoeken ze nog 40-jarige podcasters? Ik ben wel bereid om op een compound te wonen.
Ik had er geen zin in. Dus toen uiteindelijk de keuze gemaakt om mijn ouder naar achteren te voetballen.
Vind ik best wel knap. Ik denk namelijk, het is niet dat ik zo erg van het geld ben, maar ik zou denken, kan een jaartje doen. En dan weer terug en dan weer hier voetballen.
Ja, maar als je een jaartje daarheen gaat, ben je ook een jaartje te pitchen.
Dat is waar, ja.
Ja, dat is niet een competitie die veel in de aandacht staat.
Nee.
Die elke week terug voorbij komt.
Een competitie, nee. Nee, het is absoluut geen competitie waarvan je denkt van, die wil ik eventjes gaan bekijken. Nee.
Een paar jaar later ging je wel naar Australië.
Na mijn vijf jaar ADO. Ja. De laatste wedstrijd, Groningen uit, belde mijn zaakwaarnemer. Van joh, we kunnen naar Australië als je dat zou willen. Nou, de volgende dag een conference call gehad met de trainer en de directeur. En de keuze gemaakt om daar omheen te gaan.
Toen hoefde hij niet in een compound te wonen.
Nee, dat hoefde niet in een compound. Dus
minder onveilig daar, hè?
Sydney was ik snuit.
Och. Ja, vet. Maar ik denk dat het toch... Kijk, je droomt allemaal van San Siro en Camp Nou. Maar ik denk op het moment dat je voelt van, dat gaat hem niet helemaal worden.
Nee.
Dat je dan op een gegeven moment als avonturier, dat je denkt, Australië is wel een van die landen waar je volgens mij heel graag heen wil. Want het is natuurlijk een fantastisch land.
Ja, ik denk dat het, als je puur kijkt naar alles, zeg maar, dus het leven en het voetbal, wat daar ook gewoon niet slecht is. Zeker nu met de invloeden vanuit Europa, zeg maar. Ja. Is dat misschien wel een van mijn mooiste tijden geweest.
Kan me voorstellen.
Qua alles erop en aan, zeg maar. Ja. Laten we het weer al nemen, zeg maar.
Ja.
De winterdagen daar zijn 20 graden.
Ach,
De zomer was wat bloedheet. Dat komt je wel. Dat is ook, gaat richting 50 graden.
Ja.
Maar het was echt wel een mooi avontuur.
Ja, zalig lijkt me. Ja. Lijkt me echt tof.
Ja.
En dan krijg je zo'n bericht dat je daar weg moet vanwege... Ja, je houdt een visa
Uiteindelijk heb ik met de club overlegd en gezegd van... Ja, weet je, geef mijn spot maar aan een ander. Ik bedoel, ja, weet je, als visa's hebben daar een... Hetzelfde als Amerika hebben ze daar vijf spelers mogen vanuit Europa komen.
Ja, ja.
En dan hebben ze twee marquee players. En die marquee players mogen dan verdienen wat de club ze aanbiedt.
Ja.
En die visa-spots die mogen dan iets meer verdienen dan... het moet wel binnen de cap passen.
Ja.
En ik was dan gewoon een visa-speler. Maar ja, goed, de kwaliteit wil je ook als club zijn waarborgen. Dus dan moet je gewoon een visa-spot gewoon opofferen voor een andere visa-spot. Dus in goed overleg heb ik mijn geld meegekregen van ze.
Okay.
En bedankt voor bewezen diensten.
Ja. Toch even terug naar je voetballende carrière. En vooral de periode bij Feyenoord. Want je hebt volgens mij altijd gedroomd om bij Feyenoord te spelen.
Zeker.
Heb je achteraf niet te snel gedacht van ik vind het wel mooi geweest, ik ga lekker naar ADO? Of zeg je, ik had het achteraf weer precies zo gedaan?
Nou ja, weet je, kijk, op dat moment zit je in een... Je achteraf is een koers en kont kijken natuurlijk.
Ja.
Maar ja, ik weet niet. Kijk, ik heb een prachtige tijd gehad. Ik denk alleen wel dat ik, als ik de achteraf terugkijk, ben ik trotser dan misschien op dat moment.
Ja.
En had ik hetzelfde gedaan? Ik denk het wel, omdat je als voetballer wil je voetballen. En ik wilde gewoon voetballen. Weet je, ik had 7 jaar Utrecht gespeeld. Uiteindelijk dan kom je naar Feyenoord toe. En dan uiteindelijk de eerste 2 jaar, ja, dan speel je alles.
Ja.
En dan uiteindelijk ja, had ik misschien ervoor moeten vechten. Maar ik was heel... Nou, ik had heel erg het gevoel dat het gewoon echt gewoon bankwerk werd. Nou, en ik heb niet echt heel veel vlees in mijn kont zitten om heel seizoen op de bank te zitten. Dus ik had zoiets van, weet je... Dan ga ik lekker een andere uitdaging zoeken.
Ja. Ook nooit de gedachte is dat je af en toe zo zwetend wakker wordt. En denk van, had ik toch maar naar United gegaan? Of was ik misschien, hoe was het gegaan als ik naar PSV gegaan?
Ja, misschien wel, maar nee. Weet je, kijk, voor mij was het een droom van Feyenoord. Dus ja, weet je, dan wil je daar graag heen.
Maar was United echt zo super concreet ook?
Dan? Nou ja, die hebben in de vorm van de zoon van Ferguson.
Ja.
Die was toen degene die het allemaal regelde. Die heeft met mijn zakennemer zeker contact gehad, ja. Ja, ja.
Dat is toch überhaupt wel leuk om te kunnen zeggen.
Ja, dat zeker. Absoluut. Ja, kijk, ja. Of dat uiteindelijk tot iets zou leiden, dat weet je nooit.
Nee.
Maar het feit dat ze al gesproken hebben met elkaar, dat is wel dat is al geweldig natuurlijk. Ja. Is het al in ieder geval een mooi verhaal waard.
Ja, toch? Ja, dat ja. Ik ook.
Wat is je hoogtepunt in je carrière?
Ja, dat wil ik ook vragen.
Nou, sowieso. Kijk, een hoogtepunt dat zie je al heel snel met prijzen winnen.
Ja,
of,
ja.
Kijk, mijn hoogtepunt vind ik wel echt wel mijn tekenen bij Feyenoord. Hè, dat je op een gegeven moment als klein jongetje op de tribune zit.
Ja.
Dat je bij de open dag zit en dat je de helikopter binnen ziet komen. En dat je uiteindelijk dan zelf in die helikopter mag zitten, zeg maar. Om binnen te vliegen. Dat is natuurlijk wel een hoogtepunt.
Met wie zat je in de helikopter?
Ik zat met Bart Goor.
Oh, mooi.
En Gerson Magrau.
Ja.
In de helikopter. Ja. Dus er waren
ook goede gesprekken met die Magrau geweest zijn.
was geen onaardige gozer, moet ik zeggen. Maar nee, dus dat was wel. Dat vind ik een hoogtepunt.
Ja.
En uiteraard de Amstel Cup finales met Utrecht 3 keer op rij.
Ja.
De eerste natuurlijk schandalige wijze verloren. Van Ajax.
Was het de Wamberto?
Buiten spel van Wamberto, ja. Inderdaad.
Zo 3 meter ook, ja.
Ja, nou goed, het was 3 meter. Ja. Oh. En daarna 2 keer winnen.
Ja, die ene weten we wel.
Feyenoord inderdaad. En, ja.
Ja. Die lachen, joh. En Twente. Waarom lach je nou?
Dat was 4-1 geloof ik, hè?
4-1, ja. Gluzovic 2 doelpunten.
Ik weet nog goed dat ik toen... Ik kreeg toen een doodschop, zeg. Van Hooijdonk aan de zijkant.
Ja?
Ja? Ja, wij waren natuurlijk een beetje toen aan het... Ja, het was toen 3-1 of zoiets. En toen waren wij een beetje aan het... tiki-taki voetbal aan het spelen. En Van Hooijdonk was daar niet van gediend. En die kwam, ja, die nam een sprint.
School,
en die gaf me een doodschop. Dat was niet fijn.
Nee.
Maar goed, het is ook incasseren.
Voelde dat dan dubbel of is dat gewoon helemaal niet zo?
Nou ja, nee. Weet je, op dat moment niet. Want op dat moment ben ik wel gewoon speler van Utrecht. En wil je ook gewoon een prijs pakken.
Ja.
En zeker ook gezien het jaar ervoor dat we die verloren van Ajax... Ja, wil je een prijs pakken? En dus voor Utrecht is dat natuurlijk gewoon... Ja, dat zijn hoofdprijzen.
Ja, maar hoofdprijzen. Dat is een hoofdprijs.
Precies. Dus dat was... Ja, die honger was zo groot dat we die prijs wilden winnen. En dan uiteindelijk win je hem daarna ook nog een keer tegen Twente. Ja, dat zijn wel mooie momenten, ja.
Ik kan me voorstellen, ja. Trek.
Ja, ja, ik was ook bij die 4-1. Ja.
Ja, daar was ik ook bij, ja.
Ja.
Er werden daarna shirts gedrukt. Met Kuit, want die zou komen natuurlijk.
Ja.
Met Kuit 1-4 of zo, zoiets. Er waren zelfs fijne supporters.
Hij speelde met nummer 14 bij Utrecht.
Precies, ja, dus, klopt. Ja, hadden ze er een streepje tussen gedaan.
Ja. Ik zag, help ons even uit dit mysterie. Ik zag op een gegeven moment dat je in de voorselectie hebt gezeten van Nederlands elftal.
Ja.
Zover ik weet heb je nooit in Nederlands elftal mogen spelen. Maar ik zat toevallig vandaag ter voorbereiding op deze podcast, zat ik op de website van FC de Rebellen. En wat zie ik daar staan? Eén interland achter jouw naam. Wat weet jij wat wij niet weten? Dus heb je nou een keer voor Nederlands elftal gespeeld?
Nee, ik heb niet gespeeld. Ik heb er één keer bij gezeten. Niet gespeeld.
Dus hebben we gescoord?
Nee, ik heb niet gespeeld. Niet gespeeld.
Dat, dat zou ik niet geteld hebben.
Nee, dat is nul. Oh. Ik heb wel voor het Nederlands politieelftal een keer gespeeld. Misschien dat het,
is dat niet interland?
Misschien dat het is.
Kom je daar nou terecht?
Mijn vrienden agenten uit Utrecht. Die hebben het Nederlands politieelftal. Ja. En ik heb er ooit een keer meegedaan. Nood, zeg maar. Tegen RKC.
Moest je dan ook tegen gedetineerden? Of,
nee, dat was tegen RKC Waalwijk.
Tegen het echte?
Ja, of tegen oud RKC. Ja. Maar dat heb ik een keer meegedaan. Dus misschien dat
is dat die interland die ze op de site van de Rebellen hebben?
Nee, ik ben één keer opgeroepen geweest, niet gespeeld. Dus
onder? Was dat Marco van Basten?
Van Basten, ja.
Ah, zonde. Is dat nog een mis? Of zeg je van, joh, ook dat, het is zoals dit.
Ja, op zich de jeugdwedstrijd. Ik heb aardig wat gespeeld.
Jazeker, ik heb Jong Oranje meegemaakt, EK meegemaakt. Ik heb eigenlijk alle elftallen van Jong Oranje tot een Nederlands elftal bijna gewoon doorlopen, zeg maar. Dus ik moet zeggen, achteraf, ik ben nu het zegt, ik denk er nooit zo over na. Ik bedoel, wat ik altijd zelf zeg, is als ik scheid, sting ik ook. Iedereen doet iets wat hij kan. En jullie doen iets wat ik niet kan. En andersom precies hetzelfde. Ik ben er trots op, maar... Ik denk dat ik loop er niet met een...
Niet elke dag chaka voor de spiegel.
Nee, absoluut niet. Nee.
Zou ik denk ik niet heel goed zijn. Als je dat elke dag staat te doen. Nee. Chaka, ik heb... Maar toch, jouw verhaal is wel mooi. Want je bent een kind van Varkenoord. Ja. Je hebt in de jeugdopleiding gezeten. Ja. Uiteindelijk het niet via de normale, tussen aanhalingstekens, route gehaald via Feyenoord. Maar inderdaad via 7 jaar FC Utrecht. Ja. Hoe was dat uiteindelijk om toch je liefde Feyenoord te verlaten na zoveel jaar in Varkenoord gezeten
hebben? Weet je, kijk, bij Feyenoord was het vroeger zo, ik speelde toen in de A en je had nog de stichting en de sportclub vroeger.
Ja. Ja.
En de eerstejaars gingen naar de sportclub en de tweedejaars die kwamen dan in de stichting terecht.
Ja.
En ik was eerstejaars A en dus ik kwam automatisch in de sportclub terecht, de amateurtak zeg maar.
Juist.
Alleen die waren het jaar ervoor gedegradeerd, dus je speelde op een lager niveau. Nou, toen ben ik gevraagd om 1 jaar bij het eerste elftal van amateurs te voetballen. Om daarna vervolgens terug te gaan naar de A-stichting, de A1, zeg maar.
Oh, dus eigenlijk het eerste van Sportclub Feyenoord?
Ja.
Juist.
Ja.
Okay.
Dus dat heb ik 1 jaar gespeeld. Nou, en toen eigenlijk, we werden kampioen.
Ja.
Ik speelde alles. Heel veel assists op mijn naam als linksbuiten. We schakelden Volendam uit in de beker. We schakelden Utrecht uit in de beker.
Vet.
En toen is misschien een beetje de interesse gekomen van Utrecht. En ik zou dus teruggaan naar de A. Maar ik had zoiets van, ik heb nu 1 jaar seniorenvoetbal geroken.
Ja, dat voelt toch een beetje A1, degradatie. Ja,
nou ja, dus ik wilde graag een stap maken naar laten we zeggen, jong, zeg maar. Of het tweede elftal, wat het vroeger heette, zeg maar.
Ja.
Ja, dat wilde zij niet. Plus het feit dat op dat moment heel weinig spelers doorbraken bij Feyenoord 1. En Utrecht toen kwam om meteen bij het tweede elftal aan te sluiten, zeg maar.
Ja.
Heb ik die keuze gemaakt. Nou, en die keuze was eigenlijk binnen 3-4 weken zat ik bij het eerste bij Utrecht.
Wat een grote stap ineens dan. Ja.
Van Sportclub Feyenoord ineens naar het grote FC Utrecht in de Eredivisie. Ja,
ja, dus dat was binnen een paar weken zat ik bij het eerste van Utrecht. En noodgedwongen dus moeten spelen. En eigenlijk nooit meer eruit gegaan.
Ja, wat tof. Ja. Bij wat voor soort spelers zat je in de jeugd? Zijn er nog namen ooit?
Nou ja, Orlando Engelaar, Ellery Cairo, Dennis van der Ree. En dat zijn eigenlijk wel de jongens die een beetje doorgebroken zijn.
Alleen Cairo heeft het eerste gehaald. Ja, Engelaar ook jarenlang, maar niet via Feyenoord. Nee, wel via NAC.
En wel een aardige carrière gehad.
Ja, EK'tje, WK. Nou, WK weet ik niet. EK wel. Ja, oké. Okay. En toen FC Utrecht.
Ja.
Ze zeggen altijd FC Utrecht is Feyenoord in het klein. Kan je dat beamen als speler?
Dat is zeker waar. Ja, nee, ik, wat dat betreft kan ik wel heel trots zijn op wat voor clubs ik heb gehad.
Ja,
het zijn allemaal volksclubs. Het zijn allemaal clubs die ook van het volk zijn. Allemaal clubs waarvan de supporters ook echt wel gewoon er altijd achter blijven staan. En dat is Utrecht in het kleine gewoon echt wel gewoon bijna 1-1.
Ja.
En Den Haag is net als Utrecht en Feyenoord, alleen dan nog kleiner.
Ja.
Dus dat is wel, ik kan het beamen, absoluut.
En was Sydney, paste die ook in dat rijtje of was Sydney totaal andere orde?
Nee, Sydney was ook wel zo.
Oh, ja,
ook wel zo. Alleen, ja goed, weet je, kijk, voetbal in Australië is niet sport nummer 1.
Nee, nee.
En dat zal het nooit worden.
Nee.
En je hebt daar te maken met
Australian football.
De Aussie Rules is echt de grootste sport.
Vet ook.
Dan heb je de cricket.
Ja. Je hebt dat spelletje waarbij je met zo'n netje, bal in het netje, kaart moet
smijten. Ja, netbal is dat voor mij.
Ja.
Maar dat heb ik niet gezien daar zo. Ik weet niet of dat ook daar is.
Door een netje smijten. Dat noemen ze gewoon basketbal.
Ik ben een keer geweest. Ja, ben ik langs, ja, ik ook. Langs een training gelopen. Langs een trainingsveld. Waar ze dat aan doen? Dat terzijde.
Lacrosse misschien.
Lacrosse.
Ja, dat is ook niet heel groot daar. Zeg, maar als
is, rugby... is dat niet eerder in Engeland, lacrosse?
Ja, ik ben... Ik ben
podcast over Feyenoord. Dit is al die mensen zitten.
We maken een mooie ja,
dit kan, dat kan allemaal.
Het kan allemaal, ja.
Ik, wat voor sport had jij gedaan als je geen voetballer was geworden?
Goeie vraag.
Poeh, dat is een hele goede vraag. Nou, ik denk geen sport.
Darten.
Ik denk dat ik bij de politie had gezeten.
Is dat echt?
Jazeker.
Ben je zo van rechtvaardigheid handhaving?
Nee, zeker niet. Nee, maar het is wel leuk. Toen ik stopte,
dat is toch een reden om politieagent te worden?
Nee, maar toen ik stopte met voetballen. Toen was ik eigenlijk wel een beetje zat. Ik had gesolliciteerd bij de politie al.
Ja,
Ja, serieus. Ja, ik was ook redelijk ver. Ik was die testen aan doen. Ik zou gaan beginnen met de opleiding. En toen belde Henk de Jong of ik dan uiteindelijk toch nog bij Cambuur wilde komen.
Wat vet.
Ja.
En toen vond je dat makkelijke keuze? Of,
dacht ja, dat vond ik een makkelijke keuze. Toen dacht ik bij mezelf, oké, dit is nog wel een stap die ik wil maken.
Ja.
Ja, ja, en zo geschieden.
Wat toevallig eigenlijk, hoe dat dan...
Ja.
Het zijn echt zo'n hele kleine keuze, of grote keuze die je uiteindelijk maakt.
Ja, ik was toen uiteindelijk trainer bij IJsselmeervoors. En ik was er niet zo, ik had er niet zo heel veel zin meer in, weet je. Ik denk, ja, weet je, het strapt me een beetje al van trainen, dat soort dingen allemaal. En toen ben ik gesolliciteerd bij de politie.
Ja.
En uiteindelijk...
Maar toch, uiteindelijk ben je wel in het voetbal. Hetzelfde rol, alleen bij een andere club, een grote club.
Omdat ik na het dacht bij mezelf, oké, dit is dus de profwereld. Nu kan ik de stap maken in de profwereld. Dat vind ik nog wel de moeite waard, zeg maar.
Ja.
Want hoe kwam Henk de Jong bij jou uit?
Nou, ik had Henk een paar keer ontmoet. Ik had natuurlijk met Sander gewerkt bij IJsselmeervoors.
Sander van de Heijden, ja.
En ik had Henk
een paar keer...
Ja, zeker. Absoluut, ja. Ja, ik denk een van de meest tactisch, technisch goede trainers.
Ja?
Ja. Ja.
Want waar absoluut. Is hij nu? Ik
hij is helemaal gestopt. Hij had er geen zin meer in ook. Hij heeft natuurlijk een escape room... heeft hij. Hij heeft ook een beachclub heeft hij ook.
Oh. Had jij ook niet een escape room?
Jazeker. Ja. In december heb ik die verkocht.
Oh.
Ja, of in ieder geval verkocht voor een
hotelbon.
Nou, voor 1 euro.
Symbolische euro.
Symbolische euro heb ik weggegeven.
Oh.
Joh.
Ja. Ja, ik had twee kamers. Ja.
Wat grappig.
Ja. Ja, dat deed ik dus na mijn...
Op meteen stoppen we deze podcast om daarheen te gaan.
Ja, naast mijn trainerscarrière deed ik dat er nog naast bij, zeg maar. Dus ik maakte dagen van 6:00 tot 12:00.
Maar volgens mij heb je er heel veel naast gedaan. Ik zag ook dat je in de sportkleding heb je het een
ook
en ander gedaan.
Ook nog gedaan, ja.
Heb je nog meer dingen waarvan wij niet weten dat je... Dat was hem wel.
Dat was hem wel, ja. Ja.
Oké.
Okay. Ja, nee, de escape room ben ik eigenlijk... door Sander ben ik daar getriggerd.
Ja.
Ik werkte natuurlijk met hem samen bij IJsselmeervoors. Dus ik ben eigenlijk een beetje door hem getriggerd om... Ja, om het ook te gaan doen. En ik vond het fantastisch. Alleen, het was voor mij gewoon niet meer te combineren met met voetbal. Ik maakte dagen van 6:00 tot 12:00.
Ja.
Ja, ja, dat is gewoon niet te doen.
Wie van de tijd toen jij bij Feyenoord zat, zou het slechtste zijn in een escape room? Wie zou er eigenlijk gewoon niet uitkomen, denk jij?
Zo.
Dat is een hele goede vraag.
Ja.
En dat ook daarna,
ik kan me ook best wel voorstellen dat je daar nog nooit over na hebt gedacht, maar...
Ik ga er even over nadenken en dan kom ik zo, als ik op tijd heb...
Heb je wel een antwoord wie er snelst uitgekomen zou hebben? Kortom, wie was...
Nee, maar weet je, kijk, wat mensen vergeten van een escape room...
Ja.
Kijk, je hoeft niet slim te zijn.
Nee,
dat meen ik serieus. Je hoeft niet slim te zijn, dat is echt niet. Het zijn soms dingen, het zijn logische dingen. Soms willen mensen heel moeilijk denken, terwijl de oplossing heel makkelijk is. Alleen je moet het zien. Ja. Dat is de enige.
Ik heb laatst een keer een escape room gedaan. En ik was me helemaal suf aan het piekeren op allemaal cijfers op een blad.
Ja.
Bleek het dus gewoon, op het moment dat je het van iets meer afstand hebt, was het gewoon het cijfer 6. Alleen omdat het totaal niet... Ik was met die cijfers bezig en rekensommen aan het doen. En
dat soort dingen inderdaad.
Ja. Dan ga je doordenken.
Ja. Dus dat is, nou ja, dat is, dus nogmaals, je hoeft er niet heel slim voor te zijn.
Is dat een parallel met voetbal? Dat je dus...
nou ja, het is wel trainerschap. Creativiteit. Dat is wel, je legt wel creativiteit erin. In spellen bedenken, in oplossingen bedenken. En dat is denk ik ook een trainingsvak zo. Je probeert ook in een trainingsvak ook wel met oplossingen bezig te zijn. Hè? Als een ploeg een systeem speelt... Wat je niet gewend bent, nou, dan ga je oplossingen proberen te denken.
Ja.
Dus je moet wel creatief zijn, absoluut.
En zeker
product moet je creatief zijn. Niet alleen op het veld, maar ook buiten het veld.
In welke zin?
Nou, omdat de faciliteiten niet dusdanig goed zijn dat je heel makkelijk dingen kan doen. Dus je moet creatief zijn.
En bedoel je dan met de ruimte die er is? Of
ook,
met wat?
Ook, maar alles. Ik bedoel, kleding. Een klein voorbeeld. Ik heb in het begin van het seizoen met Michele erover gesproken. Ik heb gevraagd van, joh... Hoe zit het met de kleding voor de wedstrijden als trainerstaf?
Ja.
Ja, die hebben we niet. Ik zei, die hebben we niet. Ja, wij gaan gewoon in trainingspak waar we normaal gesproken heel de week in trainen. Daar gaan we mee op de bank zitten. Dus ik zei van, ja, weet je, jij als Italiaan, jij kan toch niet in een trainingspakje gewoon langs de kant gaan zitten? Ik zei, nou, we hebben geen budget, geen sponsor. Oké, ik zeg, vind je het goed als ik ga kijken of ik iets kan regelen? Nou, toen heb ik een maatje van me gebeld. Die heeft een eigen zaak in Rotterdam, kledingzaak. Ik zeg, joh, ik zeg, heb je voor mij vijf personen aankleden? Ik zeg, het mag alleen, ja, niks kosten. Misschien een reclamebordje of zo, of weet ik wat.
En, eerlijk is eerlijk, ze zien er strak uit.
Ja, nou ja, ik
kan gaat alleen... er vanaf nu op letten. Jij gaat
ik ga er nu op letten, ja. Want ik heb die trainingsshirtjes, die trainingspakjes wel voor me.
Je staat, ja, die zijn echt verschrikkelijk. maar ja, kijk, we staan nu in ieder geval op beeld, staan we 1-0 voor.
Ja, precies. Ja. Ja, ja, ja.
Dat is ook belangrijk.
Ja, oh ja, dat, maar je kwam van Cambuur. Dan lijkt, hoewel je natuurlijk in diep bent van Feyenoord, maar dan lijkt ze maar op papier, zou ik zeggen, ja, Dordt is toch weer net een stap klein beetje terug. Cambuur is ook een grote club natuurlijk.
Zeker, dat is zeker een stap terug.
Is dat iets wat je even moest...
Nou, ik moest wel wennen. Zeker ook gezien de faciliteiten. Wat ik net al zei, we hebben gelukkig hebben we een slechte zomer gehad. Maar we trainen dan op het kunstgrasveld naast het stadion.
Ja.
Nou, daar is geen spoelinstallatie. Dus ja, als het warm is, dan is het kunstgras ook heel warm.
60 graden, ja,
dus we hebben gelukkig een slechte zomer gehad. maar daarbij hebben we ook een ketel gehad die kapot is geweest in de kleedkamers.
Ja.
En die niet gemaakt kan worden vanwege financiële problemen.
Wow,
of mogelijkheden, zeg maar.
Ja, precies.
Dus we hebben gewoon x aantal weken gewoon met koud water moeten doen, zeg maar.
Kan je het er niet meer voorstellen. Gewoon
Het heeft ook wel iets. Kijk, ik zei toevallig van de week tegen Michele. Ik zeg, weet je, de faciliteiten zijn niet zo heel goed. Zeg maar, dus we kunnen des te trotser zijn met hoe we het op dit moment doen.
Ja.
Weet je, wij probeerden alles uit te halen. En nogmaals, ik wil niet Dordt nu wegzetten als een amateuristische club. Absoluut niet.
Nee.
Het is ook charme. Maar het is wel lekkerder werken als je meer faciliteiten hebt.
Nou, het zegt misschien ook wel wat over de mensen en de organisatie. Dat je ondanks die gebreken het toch best wel aardig, best wel goed doet.
Een kleine
organisatie. Ja. Ja.
Dat heeft ook wel zijn voordelen. Korte lijntjes, kan ik me zo voorstellen. Ja, dat je niet ellenlange vergaderingen moet doen. Nee, ja, FC, want ik zei net dat we gaan het ook wel even over FC Dordrecht hebben. Het is natuurlijk een samenwerkingspartner met Feyenoord nu. Er zijn een aantal talenten van Feyenoord zijn daar gestald. Maar ze doen het waanzinnig goed. Wij met deze podcast, wij dachten toen die samenwerking begon, dachten we, ja, wij moeten dat toch ook van dichtbij moeten gaan aanschouwen. Dus wij hebben een paar seizoenkaarten genomen. Dus wij zitten, bijna elke thuiswedstrijd zitten in ieder geval twee van ons zitten wel te kijken. Ik ben een paar keer nu geweest. Maar het wordt oprecht goed gevoetbald, Pascal.
Ja, nee, dat is absoluut waar. En misschien terugkomend op het begin van mijn verhaal.
Yeah.
Michele heeft de afgelopen 2,5 jaar heeft hij bij Dordt trainer is hij al geweest.
Ja.
En het is niet top gegaan. En eigenlijk, ik heb met hem een gesprek gehad begin van het seizoen over voetbal. Nou, hij ademt en leeft voetbal. Dat is echt bizar. Weet alles. En ik heb ook aan hem gevraagd van, joh, ik zei, ja, hoe zie jij het, weet je al? Van, wat zijn je plannen? Wat wil je? Nou, eigenlijk was alles was goed. En toen ben ik nagedenken van, ja, maar ja, als alles goed is, dan word je geen 18e, 17e of zo.
Nee. Wat de laatste jaren steeds het geval was.
Ja. Uiteindelijk probeer je zelf ook je dingen mee te nemen die ik bij Dordt gedaan of bij Cambuur gedaan heb.
Ja.
En dat is in het begin best lastig, hè? Want ja, een trainer die er al wat jaren zit, die wil toch vasthouden aan zijn eigen ding.
Zeker.
En ik wil dingen inbrengen. Nou, het heeft wel een paar weken geduurd voordat ik echt bij hem het vertrouwen kon winnen. Hm. Dat hij me ook echt ging vertrouwen.
Ja.
En nu is het echt, we kunnen lezen en schrijven met elkaar.
Fijn. Kan je iets specifieks noemen wat jij dan inbracht, waarvan je dacht, nou, dit kunnen we wel gebruiken misschien?
Nou, kijk, bijvoorbeeld een dubbel zes maken. Kijk, hij wilde het liefst met buitenspelers naar binnen komen, dan in het middenveld laten zakken.
Ja.
En ik zie het liever zo dat een centrale verdediger inschuift om dubbel zes te maken.
Dubbel zes voorop, leg het even uit.
Nee, voorop. Ja, doe maar.
Ja. Dus nee, om dan vanuit, dus je nummer 3 en 4, dus je linker centraal, rechts centraal.
Ja.
In te laten schuiven in het middenveld,
ja.
Om daar een overtal te creëren.
Zodat je 2-6 krijgt.
Ja, 2-6. Nou, en Michele ziet dat dan anders met een buitenspeler naar binnen. Nou ja, ik zeg helemaal niet dat zijn idee slecht is of mijn idee goed is. Maar als we die ideeën samen kunnen voegen en we kunnen daar nuances in aanbrengen, dan kunnen we alleen maar onvoorspelbaarder zijn.
Ja.
Nou, dat is nu allemaal aan de gang.
Speelt Feyenoord hier dan nog een rol? Want je bent natuurlijk...
Nee.
Oké. Nee. Ik wilde een vraag stellen.
Feyenoord speelt geen rol.
Die zeggen niet van wij spelen dit systeem. We verwachten ook dat jullie, of tenminste wij hopen dat jullie dit systeem...
Absoluut niet.
Oké.
Nee.
Hey, want een aantal spelers, want jij hebt het net over een inschuivende centrale verdediger.
Ja.
Die hebben jullie volgens mij wel, namelijk Mark Ruil krijgt toch een beetje op zijn flikker. Want alle spelers die hij gehaald heeft, zijn de meest exotische moeilijke namen.
Spreek hem even uit.
Antef lukt me nog wel, maar Tsongi, denk ik.
Tsongi.
Ja. Dat is een centrale verdediger die door Feyenoord gehaald is. Vanuit,
zullen we niet zo heel veel over hem hebben, alsjeblieft?
Nee?
Nee, dan zijn we hem daar kwijt.
Oh, hij kan er niks van, dus begrijp ik?
Die kan er wel wat van.
Ik vind het echt een waanzinnige verdediger. Ja. Ik vind het onbegrijpelijk dat hij... En in Engeland niet echt is doorgebroken bij Brighton, volgens mij. Kijk, maar dat hij bij Dordt
Brighton,
speelt.
Wat ik begrepen heb, hij heeft het label van moeilijke jongen opgeplakt. En dat vind ik altijd een onzin label. Want ja, weet je, wat is moeilijk? Weet je, ik hou wel van jongens die een beetje een weerwoord hebben. Of die in ieder geval een eigen mening hebben. Dat is toch mooi?
Ja.
En deze jongen, die ik ben bang dat als hij die lijn doortrekt, dat wij hem in de winterstop ook kwijt zijn.
Echt waar?
Het zij aan Feyenoord of het zij aan andere Eredivisie club.
Ja, wat Feyenoord heeft natuurlijk nog. Want er is wat blessures centraal achterin met Geertruida.
Ja, die met is echt, nou goed, kijk, hij wordt ook nu al sowieso elke interlandperiode wordt hij opgeroepen.
Ja. Speelde hij mee met Feyenoord, die oefenwedstrijd?
Ja, ik ben bezig kijken tegen Go Ahead, dat was van de week.
Maar daar stond hij volgens mij, als ik de opstelling zei, stond hij op 6.
Dus nee. Feyenoord speelde een ander systeem. Speelde eigenlijk met 3 achterop. Achterop. En hij was dan de meest rechtse van de 3.
Ja.
Later hebben ze dat omgezet naar 4 verdedigers. En in balbezit ging hij ervoor spelen.
Okay.
Dus met dubbel 6.
Onthoud je het op, dubbel 6? Hoef je me niet meer te vragen. Volgens mij dubbel 6.
Maar het uitstellen. ik vind ook, bij mij is het uitstellen ook een mooi iets.
Ja, ik zei dus in een eerdere podcast, zei ik dat ik dat ook wel eens... Ik word niet meer zenuwachtig, want dat had ik vroeger. Dat ik dacht, peer gewoon weg. Maar nu denk ik heel af en toe... overdrijven we niet af en toe een beetje met dat heel lang wachten.
Ja, maar weet je wat het is als je... en we noemen dat dus uitstellen in voetbaltermen...
Ja.
Is op het moment dat je de bal iets langer... Kijk, vroeger zei ze altijd, laat die bal het werk doen.
Ja.
Dat is ook goed. Niemand is sneller dan de bal.
Nee.
Alleen als ik de bal in mijn voeten heb en de spits loopt nog daar... en mijn andere verdediger staat aan de rechterkant... Voor de kijkers, die kan natuurlijk niet zien.
Voor de kijkers, links.
Ik ben natuurlijk aan het doen met mijn handen. Maar wat is voor mij het nut om dan nu die bal te spelen? Ik bedoel, dan is de afstand voor de spits is alleen maar kleiner.
Ja.
Terwijl als ik hem laat komen naar me, dus uitstellen.
Precies.
En op het laatste moment spreek ik hem dan. Dan is de afstand weer groter voor de spits.
Ja. Dus ik snap het dat het heel vaak wel een functie heeft. Maar
dit is inderdaad...
Niet uitstellen om het uitstellen.
Nee, dat is ook zeker waar. Ja. Soms moet je ook wel eens tempo maken. Ja. Zeker, eens.
Maar je wou denk ik zeggen dat hij dat goed beheerst.
Ja, beheerst heel goed.
Ja,
maar hij heeft bij Brighton gezeten.
Ja.
En Brighton is echt een misschien wel de mooist voetballende ploeg, denk ik, op dit moment in Europa.
Ja, we hebben een paar weken geleden van ze mogen genieten, hè? 2 keer.
Zeker. Ja. Daarom zei ik het ook. Ja. Dat was een inkoppertje.
Ja. Nee, maar ik las ook iets dat de Zerbi en Santoni vrienden zijn. Of
die hebben als het goed is voor mij samengewerkt ergens.
Oké. Okay.
Dus net zijn ook vrienden van elkaar. Ja. Wat ik begrepen heb. Hij is ook, voor mij is hij ook vorige week naar het hotel. Wanneer ze hebben gespeeld? Vorige week, 2 weken geleden?
Ja. Toen tegen Ajax bedoel
je? Ja, 2 weken geleden. Hij is ook in het hotel geweest bij de Zerbi om een soort van analyse ook van Ajax te geven nog.
Oh, wat goed.
Ja.
Goed voor Nederlands voetbal.
Ja, zeker. Die kennen elkaar, dus dat is leuk.
En we gaan ze even allemaal af.
Ik wacht ook op een uitnodiging van hem om mee te gaan naar Brighton een keer om te kijken.
Ja.
Als hij luistert naar vanavond. Dan,
ik neem aan dat hij luistert, toch?
Ik neem aan dat hij luistert, ja.
Maar hij zit in Italië, nu.
Ja, daar kunnen we het ook luisteren. Ja, we zullen er even over hebben hoe dat kan.
Ja. Hey, en de andere huurlingen, Sebaoui, ook alweer zo'n heerlijke naam.
Traint ook mee.
Die traint ook mee, is links buiten. Ja. Fijne speler, wat kan je over hem zeggen?
Ja, toevallig gisteren nog een mooi gesprek met hem gehad.
Wat zijn het gasten met wie je in het Engels praat? Of zijn het Vlamingen?
Ilias is Belg. Spreekt gewoon Nederlands of Belgisch. Hoe
en Antef niet?
Antef is ook een Belg, maar spreekt Engels. En spreekt Franstalig ook nog.
Goed.
Ja, dus die... die is eigenlijk dus die... ik weet niet precies hoe het zit, maar voor mijn Belgische vader en een Franse moeder... grootgebracht in Engeland.
Die klinkt ook niet heel Engels of wel dus Belgisch. Nee.
Maar Ilias is een jongen die heel gedreven is.
Ja.
Ik vind hem soms wel eens... Dat moet ik oppassen bij wat ik zeg, maar soms wel eens... te veel verdedigend werk moeten doen.
Okay.
Ik heb liever dat hij de energie bij wijze van spreken kan stoppen in zijn aanvallende acties. Maar hij is creatief als linksbuiten. Kan linksbuiten, rechtsbuiten. In de spits kan hij ook nog. Hij heeft bij Feyenoord van de week toevallig in de spits gestaan.
Ja.
Dus er zijn wel jongens om in de gaten te houden, zeker. Ja, wij zijn er in ieder geval bij Dordrecht heel blij mee. Ja.
Zie ze op korte termijn al die stappen? Jij was net bij Tsongi, was je een beetje bang van nou, niet te hard over praten, want dan zit hij in de winterstop misschien al weg, misschien wel naar een Feyenoord. Zie je bij deze twee spelers alle twee de mogelijkheid dat ze...
Nou, ik zie zeker, absoluut mogelijkheden voor allebei de jongens om een stap hoger op te gaan na het seizoen. Ilias hou ik het liefst ook natuurlijk nog eventjes dit seizoen bij ons, want ja, ook wij willen gewoon hoog eindigen.
Ja, tuurlijk. Ja.
Maar dat zijn zeker jongens die een stap aan kunnen, absoluut.
En de andere twee huurlingen, Shiloh Zand, dat is natuurlijk een Varkenoord-speler die vanuit onder 21 nu naar Dordt gegaan is. Ja. Hoe ontwikkelt die zich?
Moeilijker. Ja? Die heeft nog wel moeite met, zoals ik het zelf had noemen, grote mannenvoetbal.
Ja.
Die heeft best wel wat aanpassingsproblemen gehad in duels, fysieke arbeid. Ja. Aan de bal... weet ik niet of er betere zijn.
Echt waar?
Qua techniek en qua schot en dat soort dingen.
Oh, ja, inderdaad.
Ja, het is echt bizar. Alleen ja, goed, het grote mannenvoetbal vergt wel iets anders. Iets extra's. En dat heeft hij nog niet. En
daar zijn we wel mee bezig. In de voorbereiding dat het plan een beetje dat hij de Kukçu-rol, dat hij wat meer nog naar achter, want aanvankelijk was het natuurlijk een 10.
Ja.
Hij heeft ook nog in de spits in de jeugd
heeft bij Feyenoord ook in de jeugd heel veel linksbuiten gestaan.
Ja.
En wij hebben hem zelf ook linksbuiten een paar keer gebruikt. Vind ik niet zijn beste positie.
Nee.
Ik zie hem echt liever op het middenveld. Ik denk dat op het middenveld dat hij eigenlijk wel alle drie de posities kan bekleden. Maar dat is een jongen die... Kijk, het mooie zou zijn, denk ik, voor zulke jongens... dat ze niet 1 jaar, maar 2 jaar worden uitgeleend aan een club.
Ja.
Het zij Dordrecht, het zij een ander club. Dat ze in ieder geval het eerste jaar hebben om te wennen. Ja. En dan eigenlijk vanaf volgend seizoen... dat ze dan eigenlijk... basisspelen moeten zijn.
Ja, ja.
En dat is met Shiloh, denk ik, misschien een beter verhaal.
Maar is dat dan iets wat gewoon alleen maar tijd nodig heeft? Of is die oplossing heel simpel? Van hoe word je een grote mannenvoetballer?
Nou ja, dat is natuurlijk... Kijk, er wordt meer gevraagd.
Ja.
Je moet meer fysieke arbeid leveren, meer meters. Kijk, in kleine partijtjes. En toevallig ook, ik zit nu midden in die gesprekken met die gasten. Soort van evaluatiegesprekken met beelden erbij, dat soort dingen. En dan heb ik met Shiloh vanmorgen hebben we een gesprek gehad. En in een korte partijtjes, 50-5, 60-6, kleine ruimtes, ja, dan is het echt bizar. Dat is echt, er zit een energie in, een drive. Alleen ja, op grote afstanden wordt er iets anders gevraagd, verwacht van je.
Ja.
Dat je toch even vrij loopt op andere manier. En daar heeft hij gewoon nu nog wel wat moeite mee gehad.
Ja.
We hebben nu een aantal geblesseerde jongens. Dus hij kan nu eventueel zijn kansen misschien wel pakken.
Ja.
Hey, en de laatste huurling, kijk, Guus Baars, dat was natuurlijk een bijzonder verhaal. Die was ineens klaar. Dus daar hoeven we het niet te lang over hebben. Maar dan die naam, ja, als je het hebt over bekkenbrekers. Coridi? Osondina
Coridi.
Kijk, nou
ja. Oh, prima hoor.
Ja, nee, heel
knapper,
goed.
Jongen.
Ja.
Afgelopen week is zijn eerste doelpunt gemaakt.
Ja.
Als invaller, natuurlijk met zijn moeder verloren.
Ja, een moeilijke, hele moeilijke periode gehad. Begon bij Feyenoord heel veel individueel getraind. Want zijn papieren waren nog niet op orde.
Ja.
Dus het heeft lang geduurd. Toen is hij de eerste week... hij heeft wel 1 wedstrijd wel met ons mee mogen doen. Want dat was in België.
Dus,
in Nederland mag dat niet. Maar in België mocht dat dus blijkbaar wel. Dus hij heeft wel 1 wedstrijd met ons meegedaan. Zonder ons meegetraind te hebben. Dus dat is lastig.
Ja.
Toen uiteindelijk waren de papieren rond. En toen is hij dus de eerste week met ons mee gaan trainen. En halverwege de week overleed zijn moeder.
Ja,
Dus ja, je kunt je voorstellen, een jongen die alleen is voor het eerst in het buitenland. Moeder overlijdt. Dus ja, terug naar Amerika, meteen gevlogen.
Ja.
Aantal weken weg geweest.
Ja,
dan moet je weer opnieuw beginnen. Dus die komt er wel aan. Ik denk dat het een jongen is die ook op dit moment wel tijd nodig heeft.
Ja.
Potentie zit er zeker. Maar daar moeten we wel mee aan de slag.
Ja.
Ja.
Ja, een beetje valse start.
Ja, valse start. Ja. En dat is ook niet erg.
Nee, zeker niet.
Soms moet je wel eens... En ik wil me helemaal niet met beleid bezighouden. Absoluut niet. Maar soms moet je wel eens kijken naar misschien wel jongens... in plaats van 1 jaar, 2 jaar te geven.
Dat vind ik helemaal niet gek.
Want zeker ook zo'n jongen ook. En ik heb een heel leuke gesprekken met hem. Kijk, zo'n jongen is voor het eerst in het buitenland.
Ja.
Wil zich meteen bewijzen. Komt van een niveau wat lager is dan in Nederland.
Ja.
Komt niet eens van het hoogste niveau in Amerika.
Nee.
Dus die stap is ook gewoon enorm groot.
Ja.
En die jongen wil zich zo graag bewijzen. En hoe harder je daaraan werkt, hoe lastiger het wordt.
Ja.
Dus ik zei ook tegen hem, ik zei, weet je, jij moet gewoon zorgen dat je de eerste paar maanden gaat wennen. Nou, daar was hij heel blij mee.
Ja.
Want hij wil zich gewoon heel erg bewijzen. En dat gaat niet binnen een paar maanden.
Nee. Maar, kijk, wij als supporters bij zulke namen, ja, denken wij, ik neem je aan, jij ook, Jopie, van wie is dit in godsnaam? En die club ken ik ook niet. Maar jij staat dan vaak met ze op het veld. Zie je dan wel, oh, ik snap wel waarom ze hem...
Nee, zeker wel. Nee, zeker wel. Ik vind wel dat hij moet werken sowieso is... In de 16 ja, is hij echt dodelijk. Nou, dat zag je ook in die goal. Ja. Dat is een hele rare goal. Ja. Maar,
tegen Jong PSV.
Maar die maakt hij gewoon echt op training ook gewoon. Ja. In de 16 is hij echt gewoon... Ja, geef hem een bal en hij is heel doelgericht. Buiten de 16 is het nog heel ongepolijst. Ja. Moet hij ook wel leren keuzes maken. Wanneer wel, wanneer niet. Wanneer een bal gaan uithalen. Wanneer een actie maken. Als hij de bal niet heeft, wanneer moet hij diep gaan lopen. Ja. Dus er moet heel veel meegewerkt worden. Absoluut. Dus, maar dat, ik zie wel dat hij wel potentie heeft. Alleen, dat heeft wel meer tijd nodig.
Ja, ja Pascal, het is interlandbreek. Wat doe je dan in de tussentijd?
Nou, wij trainen gewoon.
Terwijl, ik zat even te kijken naar je selectie. Je bent er toch een paar kwijt, want je hebt,
ja, we hebben...
je hebt iemand bij Polen onder 21. Je hebt bij Jong Australië heb je er eentje lopen. Je hebt er een bij Curaçao lopen, een bij Estland. Dat zijn er best wat.
Wij maken heel snel internationals.
Ja, maar kijk je die wedstrijden dan ook allemaal van die gasten?
Nou ja, die wedstrijden kijken, dat is heel lastig soms. Omdat je ze ook niet overal op kan zien.
Nou, maar kijk, daar hebben wij een oplossing voor, Pascal.
Dat wist ik.
Want... Ja, NordVPN.
Ja.
Is al een paar keer eerder adverteerder bij ons in de show geweest.
Zeker.
Zijn we terug. Maar wat NordVPN dus is, dat is eigenlijk dus een verbinding die je kan leggen, zodat jij toch, ja, want hier in Nederland ga je inderdaad geen streams vinden van Australië onder 23.
Is dat zo'n illegale verbinding?
Nee, dit is niet illegaal. Zeker niet. Dit is niet illegaal.
Totaal niet.
Je maakt gewoon een verbinding. Je doet alsof, je fopt je computer. Je doet alsof je in Australië bent.
Ja.
En dan kijk je met de rechten die je daar hebt met je ESPN-abonnement of weet ik wat allemaal. En dan kijk je, kan ik toch nog even Sekkertjes in beeld zien bij Jong Australië? Of ik ga nog wat verder. Je gaat naar Curaçao en je kijkt of je de doelman in actie ziet.
Dat is dichterbij trouwens, maar dat maakt niet uit.
Ja, zeker. Dus ja, NordVPN, ik kan het echt aan iedereen aanraden. Want je kan inderdaad de meest obscure competities kan je kijken. Je kan al je spelers kan je in het werk zien. Zelfs spelers waarvan je niet eens wist dat ze in het buitenland speelden.
En heeft NordVPN ook mijn adresgegevens?
Nee, maar goed, dat kan ik voor jou regelen.
Dat gaan we regelen.
Maar voor al die mensen die niet Pascal Bos gaat heten en zeggen van... dit klinkt toch wel interessant. Waar moeten ze dan heen, Rob?
Ja, dan moet je naar nordvpn.com/Keingeloel.
Ja, zeker.
En wat hebben we dan, Jopie?
Ja, dan heb je korting. Je hebt 4 maanden gratis.
Lekker.
En je hebt ook nog de 30 dagen niet goed geld teruggang. Dus als je zegt, het bevalt me toch niet helemaal, dan kan je gewoon weer zeggen van ik wil het geld terug. Ja, dus eigenlijk deze deal is too good to be true, om het lekker in het Australisch te zeggen.
Er zit een alletje onder het gas, of niet?
Nee, totaal niet.
Mooi.
Nee, dit is,
dus we moeten alle mensen NordVPN aanraden.
Zeker aanraden.
Bij deze.
Goed, we hebben het al uitgebreid over FC Dordrecht gehad. We hebben het ook over jou en je trainerscarrière. Je hebt het al een beetje gezegd van die stap naar Feyenoord is toch wel wat ik stiekempjes... Uiteindelijk weer een keer hoop, vroeger of later. Wat vind je van jezelf dat je nou nog moet ontwikkelen om uiteindelijk de volgende stap te maken? En of dat dan bij Feyenoord is?
Allereerst zal ik toegelaten moeten worden tot de cursus pro.
Want?
Die heb ik nog niet.
Maar je wordt niet toegelaten?
Daar ben ik van afgewezen vorig jaar.
Omdat? Wat is dit nou weer?
Ja, weet je, ik snap het wel. Weet je, kijk, enerzijds snap ik het niet, anderzijds snap ik het wel. Kijk, je moet voor de pro-cursus moet je weer aan een x aantal eisen voldoen.
Ja.
Zoals?
Die eisen die veranderen elk jaar. Die eisen veranderen elk jaar. Dus ik kan je nu niet op dit moment met 100% zekerheid zeggen welke eisen dat zijn.
Nee.
Maar elk jaar veranderen die eisen.
Ja.
Alleen waar ik dan heel erg graag naartoe zou willen, en dat gaat niet gebeuren, daar zullen ze de financiële mogelijkheden niet hebben. Maar ik heb 4 jaar lang bij Cambuur gewerkt.
Ja.
Tuurlijk. Als assistent-trainer.
Stukje alleen, interim ook toen Henk de Jong
nog,
natuurlijk
ook, weg. Ook dat nog. Ja. Alleen ik heb gewoon best wel veel gedaan. En ik zou het leuk vinden als ik dus... als de KNVB bijvoorbeeld een x-aantal docenten heeft. En die docenten ga je beoordelen op wat jij doet.
Ja, gewoon praktijk. Dus praktijkdiploma.
Meelopen. Ja. En nu hebben ze echt richtlijnen van... dat moet je gedaan hebben, dat moet je gedaan hebben, dat moet je gedaan hebben. Heb je 1 ding niet gedaan, dan word je afgewezen.
Maar wat heb jij bijvoorbeeld niet gedaan?
Nou ja, je moet dus zoveel jaar ervaring hebben als zelfstandig trainer.
Aha, ja.
Maar ja,
daar kom je niet aan als assistent jarenlang.
Ja, precies. Dus eigenlijk wat ik eigenlijk zou moeten doen... Ik zou tegen Dordrecht moeten zeggen, of tegen Feyenoord moeten zeggen... Weet je, scheur mijn contact maar in 3. Ik word trainer bij een tweede divisieclub.
Precies. Dat mag wel.
Ja.
En
dan heb ik daar 1 jaar ervaring. En dan word ik wel toegelaten.
Maar dat zou heel tegenstrijdig zijn, onnatuurlijk zijn.
Maar hoe groot is de kans? Ik heb er wel over getwijfeld, daar ben ik heel eerlijk in. Ik heb namelijk, toen ik bij Cambuur wegging, Heb ik ook een aanbieding gehad van IJsselmeervogels om daar trainer te worden.
Ja.
Alleen ja, ik ben gewoon echt gaan nadenken bij mezelf. Ja, maar als ik dus nu trainer word bij IJsselmeervogels, los van het feit dat ik vertrouwen heb in mezelf,
ja,
kan het altijd anders gaan. Je kan ook met IJsselmeervogels het niet goed doen.
Zeker.
Ja, en dan heb je een probleem. Dan ben je als trainer ook weer gezien.
Ja.
Nogmaals, ik heb vertrouwen in mezelf, maar het kan altijd voorkomen dat het niet goed gaat. Dan is de stap voor mij als trainer naar de profwereld weer een stuk groter.
Ja, dat,
terwijl
dat
ik nu weer in die wereld zit, ik heb het goed gedaan bij Cambuur.
Maar dit is niet de route blijkbaar. Als je echt hoofdtrainer zou willen worden.
Maar is dat een ambitie, hoofdtrainer?
Ik wil zeker wel op den duur hoofdtrainer worden. Alleen,
en is dan ook de hoofdtrainer bij Feyenoord dan echt ultieme wat je wil?
Nee,
wil...
op dit moment hebben ze een hele goede trainer zitten.
Ja, dat klopt.
Dus, nou ja, maar dat is echt zo. Ja. Dus, kijk, weet je, ik heb de ambitie als hoofdtrainer, maar nog niet per se direct. Okay. Zeker niet. Ik vind zeker leren nog als assistenttrainer. Nou, nu ben ik dan samen met Michele ben ik trainer en we doen echt alles op basis van gelijke.
Ik wou zeggen, want toen jij werd aangesteld, volgens mij, dat vertelde je zelf ook, dat hij de term assistenttrainer verschrikkelijk vond. Ja, dus dat hebben jullie eigenlijk gelijk overboord gegooid.
En dat is absoluut ook een feit. Ja. Dat doet hij ook zeker. Ja, ja, we doen echt bijna alles samen. Ja. En uiteindelijk heeft hij nog wel het eindoordeel, hij heeft de eindverantwoordelijkheid.
Daar hij geeft ook de interviews.
Daar wordt hij ook naar betaald. Ja. En dan wordt hij ook zijn kop voor het hakblok gelegd als het niet goed gaat.
Ja.
Al is dat voor mij ook prima. Maar nee, we doen echt alles wel op basis van gelijken. Dus dat is wel, daar moet ik hem echt wel, echt wel een groot compliment voor geven.
Dus wil je
tussen het zeggen en doen is nog een verschil.
Ja, precies. Ja, inderdaad. En toen zei hij het, maar dan moest je hem nog maar even ondervinden. Of
ja, en dat is dus echt gebleken.
Top. Maar toch, want ik ben nog even nieuwsgierig, want je gaf aan, joh, ik zie dat er ook een vacature bij Feyenoord open staat.
Ja.
Ik ben nu ook assistent trainer, daar heb je het diploma natuurlijk niet voor nodig, het TC1.
Die heb je wel nodig, zeker.
Ja?
Ja, zeker.
Bij Feyenoord?
UEFA, ja, zeker.
Heb je die? Oh.
Ja, als assistent trainer heb je ook gewoon...
Nee, maar ik zie jou nu terug. Het hoogste trainersdiploma.
Nee, dan heb je, voor assistent heb je geen pro nodig.
Nee, precies. Oh, pro, ja, ik noemde dan de verkeerde.
Ja.
Maar wat zou je dan nu nog moeten leren om uiteindelijk straks tegen Arne Slot te zeggen van ja, ik ben de man die jij zoekt?
Ja, dat weet ik niet. Ja, weet je, kijk, ik denk dat ik het aardig doe. Ik denk dat ik precies weet hoe ik een groep moet raken.
Ja.
Ik denk dat ik precies weet hoe ik met mensen moet omgaan.
Want hoe raak je in een groep?
Ja, dat is gevoel. Okay. Dat heb ik ook wel van Henk geleerd.
Ja.
Dat is gevoel. Je weet niet. Mooi voorbeeld. Henk wist als geen ander hoe hij een gesprek met een speler moest aangaan. Hij kon een speler zelf laten zeggen, haal me er maar uit, wissel me maar.
Ja?
Of ik moet wissel staan. Terwijl hij misschien wel de beste speler was. Dat is ook gevoel hoe je dat moet doen.
Ja.
En dat heb ik ook wel, denk ik. Ik denk dat ik ook wel met spelers heel makkelijk om kan gaan. Maar ook gewoon tegelijkertijd heel duidelijk ben.
Want,
ik bedoel, Michael Breij bijvoorbeeld,
bij
Cambuur. Toen ik eindverantwoordelijke was, heb ik hem ook een paar keer moeten wisselen. Of daarnaast moeten zetten. Nou, dan heb ik hem gewoon eerlijk uitgelegd. Van, joh, luister, dit is het verhaal. Ik ga er geen doekjes omheen winnen. Dit is het verhaal, punt. Ja. Nou, en ik ga weg bij Cambuur. En de eerste van wie ik een appje krijg, is van Michael Breij. En daarin zegt hij eigenlijk van, ja, je hebt het niet altijd opgesteld. Maar je bent altijd eerlijk geweest. Ik ben altijd bij je terecht kunnen komen voor gesprekken of weet ik het wat.
Ja.
Ah, dat, vind ik dan mooi.
Zie ook, het zijn wel de verhalen van mensen die met Arne Slot werken. En bijvoorbeeld Jacob Rasmussen, die natuurlijk amper gebruikt werd vorig seizoen als centrale verdediger.
Ja.
Maar die, als je ziet hoe enthousiast en hoe liefdevol die over Arne Slot praat. Omdat hij ook zei, ja, maar hij is gewoon duidelijk. Ik wist precies wat mijn rol was. Ik wist precies wanneer ik wel een kans kreeg en wanneer niet.
Als trainer kun je het nooit goed doen bij iedereen.
Nee, want je 25 man en ze willen allemaal
spelen. Je kan hem maar 11 opstellen.
Ja, precies.
Dat is gewoon een feit. Alleen, hoe ga je dan met die rest om? Weet je wel, het mooiste zou zijn als je natuurlijk goede resultaten haalt. En je kan iedere keer jongens tevreden houden met invalbeurten of minuten of weet ik het wat, weet je wel. Op trainingen de maximale aandacht geven.
Ja.
Dus ja, dat is denk ik de manier hoe je als trainer met spelers moet omgaan.
Ja.
En dat wordt bij
en is het dan extra lastig? Jij komt nog uit een tijd, al moet ik zeggen, volgens mij in jouw tweede seizoen heb je, ik zitten opzoeken, speelde je geloof ik met 17 nationaliteiten in bij Feyenoord. Je ziet natuurlijk steeds meer, die kleedkamers worden steeds gekker qua waar ze vandaan komen.
Steeds diverser, absoluut.
Is dat niet verdomd lastig ten opzichte van, laten we zeggen, 20 jaar geleden?
Nee, natuurlijk is dat lastig, zeker. Ja. Kijk, en zeker ook als je bij Dordt werkt en je doet het met z'n tweeën.
Ja.
Dus dan moet je eigenlijk je aandacht met z'n tweeën verdelen over 25 spelers, inclusief drie keepers.
Ja.
Dus dat is best lastig.
Dat is pittig,
dus daar heb je ook niet altijd de tijd voor. En daarvoor hebben wij bijvoorbeeld deze anderhalf week hebben we ingepland, een paar internationals weg. Geen competitie, heb je iets meer tijd om echt individuele gesprekken te doen, individuele beelden te bekijken.
Ja.
Dus daar probeer je dan meer gebruik van te maken in deze periode, zeg maar.
Terwijl inderdaad met z'n tweeën zeg je nu, dat had ik me nog even niet beseft, want je verwacht altijd dat er heel apparaat aan mensen
27
nog
achter zit.
We hebben nog een assistent erbij in de vorm van Rick Hogendorp.
Oud spits.
Meer dan 100 goals gemaakt, hè?
Ja.
Dat moet even niet. Meer dan 100 goals.
Is dat meer dan?
Vind je dat confronterend?
Dat is meer dan mij.
Ja. Maar waar is ook allemaal in de competitie?
Bij hem waren ze wel op KKD-niveau of televisieniveau, hè?
In tikkers ook.
In tikkers. Nee, maar hij is trainer bij onder 21 bij ons.
Oké.
En hij loopt dan een aantal dagen ook bij ons mee. Dus je kan ook niet van hem verwachten dat hij.
Nee.
Hij heeft ook zijn eigen elftal. Ja. En we hebben een keeperstrainer. Nou, een keeperstrainer is bijvoorbeeld bij interlandperiodes is hij ook weg. Want hij is ook bij Nederlandse elftal onder de 17 of 18 ook. En dan hebben we geen eens keeperstrainer voor terug in die periode. Dus,
Rob is een verdienstelijke keeper. Ja. Misschien kan hij in die weken, dus, kan me bellen.
Absoluut. Ik ben er hoor, ik sta er. Ja. Nee, reiskosten en een hotel overnachten.
Drie dagen reiskosten. Ja. Dus je kunt je voorstellen dat het best wel veel werk is. Ja. Hè? En daarbij doen we ook
leuk.
Ja, maar zeker. En daarbij doen we ook alle beelden zelf. Alle analyses maak ik allemaal. Dus ik in eerste instantie dacht ik bij mezelf, de reistijd die ik van Rotterdam naar Leeuwarden kwijt ben. Hè, die 4,5 uur per dag.
Ja, maar is dat? Ja, dat is verhaal is toch dat gaat al jaren rond. Ging jij inderdaad elke dag van Rotterdam naar Leeuwarden en weer terug?
Van Nestlanden naar Leeuwarden. Ja, één dag in de week.
Maar waren er geen huizen in Leeuwarden beschikbaar? Of?
Maar ik woon toch prachtig in Rotterdam?
Ja.
Ga ik verhuizen naar Leeuwarden en dan? Word ik daar weggestuurd, moet ik weer weg.
Ja, dat zei ja. Ja. Maar je bent ook niet vanuit Rotterdam naar Sydney gegaan ook elke dag, of wel?
Nee, dat kan niet hoor. dat lukt je niet in een dag.
Ja. Man, dat vindt bizar dit.
En weet je wat nog het mooiste is? Of het ergste is? Ik kreeg geen auto van de club.
Dus het zijn ook je eigen kilometers.
Ja, zeker. Ik heb gewoon 3 auto's moeten kopen in 4 jaar.
Ja, dat snap ik.
Ja, dan kreeg ik wel een reiskostenvergoeding. Maar ja,
af en toe een hotelletje.
Toen gingen die benzineprijzen gewoon van omhoog. Dus ik kwam ook niet meer uit.
Ja, niet normaal. Ja.
Oh, maar dan ben je wel een stukje beter uit nu bij Dordt.
Ja.
Met het
reistijd die ik nu niet meer heb, ben ik wel kwijt aan andere dingen inderdaad.
Zo.
Ja. Maar weet je, ik heb het echt naar mijn zin. En ik, ook bij Cambuur, ik heb het met alle liefde gedaan, 4 jaar lang. Ik had het zo nog een paar jaar kunnen doen.
Ja, zo. Je was wel een beetje verdrietig hè, toen je weg moest. Of tenminste,
met name de manier waarop. Ja. Weet je, kijk, als een club een keuze maakt, en of het nou financieel is, of dat ze een andere koers willen varen, weet je, dat laat ik lekker in het midden.
Ja.
Maar de manier waarop. Ik werd binnengeroepen op een... op de laatste dag zeg maar dat je het bekend moest maken als club zijnde.
Ja.
Via een app van joh, je moet op gesprek komen. Wij waren nog aan het trainen, ik wist van niks. En dan hoor je in één keer binnen 5 minuten van joh, we gaan niet met je verder, bedankt, tot ziens. Dat was het. Dus dat had ik anders gedaan.
Ja.
Ik heb het met Art, met de directeur, heb ik nog daarna nog een paar weken later nog eventjes over gehad. En daar hebben ze ook gezegd van, ja, we hebben het niet goed gedaan.
Nee.
Maar we konden niet anders.
Binnenkort tegen ze in de beker.
We hebben de competitie al tegen ze gespeeld.
Ja, maar ben je dan toch extra blij als je dan toch eventjes... Ja,
natuurlijk.
Ja?
Ik moet dan denken, vind ik een parallel met Pušić bijvoorbeeld. Toen wij wonnen van AZ.
Van het AZ, dat hij op de vierde man van de assistent.
En jij, één ding, als jullie winnen, ga je de vierde man knuffelen, toch? Neem ik aan. Die ga je bespringen.
Nou, ik moet je zeggen, ik knuffel niet zo heel snel langs de kant.
Niet langs de kant?
Nee. Okay. Nee, maar nee, ja, als je dat wil, dan...
Dat doen we dan.
Ligt aan wie de vierde man is.
Ja,
tegenwoordig zijn het ook vrouwen.
Er is maar één vrouw maar voor mij. Hè?
Nou ja,
Shona, toch? Shona Shuk.
Ja, Shuk.
Ja, dat zou kunnen. Hey,
we zitten daar te kijken. Hey, we gaan langzaam richting de afronden, want we zijn al een uur aan het kletsen, joh, de tijd vliegt. Wat is nou de beste trainer die je zelf ooit hebt gehad?
Ik denk, het is een lange stilte.
Ja.
Ik denk dat voor mij Fouke Boy zal zijn.
Ja?
Ja.
En wat maakte hem goed?
Omdat hij eigenlijk van alles wist. Hij wist niet alleen van jou alles, maar ook van je familie alles. Wilde alles weten. Dat vind ik wel waardevol.
Totale mensprincipe van Van Gaal.
Mensprincipe inderdaad. Dat vind ik wel.
Assistent bij Sparta volgens mij, toch?
Ja, ja. Moest ook bij... hij was natuurlijk technisch adviseur. Technisch manager was hij bij Cambuur. En hij had eigenlijk ook meer geen zeggenschap. Dus eigenlijk wat hij deed was ook niet heel veel meer.
Nee.
En dus ook weg, moest ook weg. En nu is hij bij Sparta, is hij assistent trainer.
Ja.
Grappig hoe die carrière
goed kan lopen. Ja.
Op een gegeven moment toen bij Utrecht was dat zeg maar de man die iedereen in gaten hield als de potentiële toptrainer.
Maar ja, dus ik moet zeggen,
over de overrompelingstactiek. Dat kan ik me nog goed herinneren. Ja? Had hij een paar wedstrijden achter elkaar altijd gewerkt. En toen heeft hij dat die naam gegeven.
Ja.
Hetzelfde als wat toen Hans van Breukelen toen. We hebben ook nog een blauwe maandag Hans van Breukelen als directeur gehad bij Utrecht.
Ach ja.
En die had de Challenger had hij ontwikkeld. Ja, ik weet niet precies waar wat het inhield, maar het was de Challenger.
Kreeg je daar dan ook een presentatie over?
Ja, zeker.
Ja, ja, Ad Verbreukelen kennen we wel. Waarschijnlijk van 4,5 uur. We gaan vooral 4,5 uur over.
Ook die heb ik heel erg in het verhaal zitten.
Ja?
Ja, want ook die was heel erg betrokken bij niet alleen het voetbal, maar ook het gebeuren omheen.
Ja.
Ik heb nog regelmatig contact met hem zelfs.
Oh, leuk.
Ja, ja, met zijn zoon ook. Dus dat is wel, ik moet zeggen, ik heb hem hoog in het vaandel zitten.
Tof. Ja. Dan toch die vraag waar we de hele show al een beetje op zitten te wachten. Wie is nou de Feyenoord-medespeler die het minst makkelijk uit die escape room zou komen?
Boah, ik heb het niet eens over nagedacht.
Ja,
daarvan.
Jij zei, ja. Ja.
Nou, dan even denken, dan ga ik voor Salomon Kalou.
Ja?
Ja. Ja.
Want?
Nou, die interesseert het niet zoveel.
Dus die blijft
lekker zitten, denk ik. Ja.
Dat heb je ook nog meegespeeld. Ja,
ja. Je hebt een aardige namen trouwens. Hoor. We hadden toen de K2.
Bart Goor vond ik ook echt.
Bart Goor was ook
te kort.
Bart Goor is denk ik een speler die de meeste mensen heel weinig goed gezien hebben.
Ja, het is ook te kort geweest eigenlijk. Wat jij
een goede speler.
Ik vond hem echt dat linkerbeen heerlijk.
Sowieso, je hebt wat ik zeg. Je hebt met Dirk Kuyt, volgens mij waren jullie al een 2-1.
Kuyt, Kastelen, Kalou.
Ja,
voorop. Dus dat was ook een beetje, in feite, peer die bal maar naar voren en zoek het maar uit.
Ja.
Wij waren toen ook voor mij de laatste ploeg die in de arena gewonnen hadden.
Ja, jarenlang was dat die wedstrijd. Ja.
Dat is toch een hoogtepuntje. Of, ook met uitsupporters nog natuurlijk.
Ja, met uitsupporters nog, ja. Ja.
De laatste
ja,
keer
maar het was
arena.
Alleen wel in het jaar hebben we 2 keer van ze wonnen.
Ja, die DVD kwam.
De play-offs.
Ja. Dus daar gaan we het niet over hebben.
Allemaal open wonden dit. Eerst die bekerfinale, nu dit. Dankjewel.
Ja. Heb je ook niet dan in de studio gestaan met een liedje?
Jazeker.
Ja, wat was jouw lijn?
Maar die kast is nog lang niet vol. Voor mij de vierde stem.
Vierde stem.
Maar die kast is nog lang niet vol.
Oh ja, jij kan zingen, man. Trouwens.
Ja, maar dit was volgens mij, ik weet al, die beelden vroeger van Feyenoord TV. Of weet niet of het toen Feyenoord TV. Was jij volgens mij altijd karaoke set toch altijd mee op de trainingskampen zo met Dirk Kuyt?
Voor mij was ook op de open dag zingen met Litouwers.
Oh. Ja?
Ja.
Ja, vond je dat echt?
Ja, zeker. Okay. Wat een held is dat, zeg.
Ja, ja, mooi. Ja.
Kunnen we afspreken? Ik bedoel, je bent nu in dienst bij Feyenoord. Wij roepen al jaren, deze selectie moet eigenlijk weer zo'n nummer opnemen.
Ja.
Kan jij niet, nou toch eens die beleidsbepalers even bellen?
Ja, maar luister, kijk, jullie hebben hier een studio, hè?
Ja. Ja.
Dus jullie zitten dichter bij het vuur dan ik, hè?
Ja.
Qua studio.
Ja, maar als
studio wel.
Qua studio.
Maar als ik Dennis de Kloeze bel, dan zegt hij, wie? Bij jou heeft hij in ieder geval idee wie je bent.
Ik denk wel dat Dennis luistert.
Ja?
Ja. Nou, dus je kan een oproep doen.
Dennis de Kloeze, als je luistert.
Ja.
Wij zouden het als supporters al heel leuk vinden op het moment dat de selectie gewoon weer eens een keer die studio ingaat en weer zo'n knaller van een hit maakt. Pas zoals in 93 met John de Wolf en consorten. Nou, ja. Zoals het nummer met Bosgaard en Kuiten.
Pauwe, Lodewijks, Babels.
Peter van den Berg volgens mij zelfs.
Die kon ook trouwens heel goed zingen.
Ja?
Speelde ook gitaar erbij. Dat was ook echt fantastisch.
Ja, goed.
Ik heb ook nog in een bandje gezeten met de dokter nog erbij.
De dokter,
ja. De dokter van Feyenoord. Dan ben je een beetje nieuw van altijd bij de
Welke dokter was dat?
Ja, weet ik hoe je heet meer.
Bernard.
Dokter Bibber. Nee, die huurde altijd een ruimte onder de Maasbruggen.
Ja.
Had je die oefenruimtes. Ja. Die huurde daar altijd een ruimte met wat vrienden. En die vroeg of ik een keer mee wilde komen om te zingen.
De zingen echt? Maar hoe komt dat? Je klinkt oprecht niet verkeerd, namelijk als je zingt. Heb je ooit zangles gehad of zo?
Nee, maar ik vind zingen fantastisch.
Ja?
Ik zing heel veel.
Welk liedje zou je morgenochtend, als je gaat douchen, als eerste aanzetten?
Maakt het niet uit. Gooi er een knaak in en het is een jukebox, joh. Ik zing alles mee.
Ja?
Ja, dat vind ik leuk.
Dit is ook een format, hoor. Ik weet dat SBS tegenwoordig alles een format van maakt. Maar zingen naar oud-voetballers, ik denk dat ook...
Dat zou ik niet aan meedoen, joh.
Nee?
Kan ik niet meer over straat, niks.
Nou ja.
Nu kan ik gewoon lekker over straat. Baard erop.
Baard erop.
Ja. Dan zijn we mooi weer rond met de baard.
Ja,
ja Pascal, ik denk dat we hier nog 2,5 uur met je vol zouden kunnen kletsen. Ja. Maar we willen het ook niet te veel van je tijd innemen.
Ik hou mijn mond wel.
Nou, we willen je echt gigantisch bedanken voor jouw deelname aan deze podcast. Het ging alle kanten op, maar het was extreem tof om allemaal te horen. We hopen dat we toch snel in de Kuip zien. Ik zou het wel heel erg vet vinden dat we toch aan die zij van Arne Slot... nog de komende 40 jaar, want ik hoop dat je hoofdtrainer wordt, maar als je de komende 40 jaar assistent bij Arne Slot bij het eerste mag, dan
dat
teken
zou
ik
niet
ook,
verkeerd, dat zou dan, niet erg zijn.
Dan gaan we nog hele mooie tijden tegemoet. Wij willen je bedanken, wij gaan het na de uitzending doen, maar wij hebben namelijk een heel mooi shirt. We hebben sinds vorige week verkopen we ook shirts.
Ja.
Die gaan echt als een tiet. Die vliegen er echt uit. We hebben ook een shirt voor jou meegenomen. We gaan hem straks overhandigen, zetten we ook op de foto. Wil jij nou ook zo'n shirt? Ga dan even naar keingeloel.nl. Wees er snel bij, want er zijn al maten uitverkocht, er zijn al kleuren uitverkocht. Maar we hebben ook tegenwoordig truien. Dus als je zegt, nou, die shirts zijn er niet meer, ga even voor die trui kijken.
Ja.
Kijkeloop.nl. Bedankt voor het luisteren en donderdag zijn we er uiteraard weer. Gewoon weer.
Moet je niet nog één keer NordVPN noemen?
NordVPN. Ook even heen gaan. Hey, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.